Dames en heren, ik open de vergadering en ik heet jullie allen zeer hartelijk welkom. Wij hebben een ogenschijnlijk korte vergadering, maar er staan toch een aantal punten op waar misschien langer over gesproken gaat worden. In de laatste raadscyclus voor de verkiezingen van deze raadsperiode, daar gaan we nu aan beginnen. Het is een beetje een halve agenda, want de punten die er nu op staan, die gaan we vanavond behandelen. Maar ook 24 februari is er nog een tweede informatieavond. En dan staan er nog een aantal restagendapunten op de agenda, die uiteindelijk allen tegelijk de 27 februari. En dan worden de laatste klappen op raadsvoorstellen gegeven van deze raadscyclus, dat we die besluiten. En de volgende maand is er dan geen raadsvergadering, want zoals u allen weet, dan gaan we verkiezingen houden voor de gemeenteraad. En dan, dan kunnen er links en rechts natuurlijk veranderingen ontstaan, dat is duidelijk. Wij hebben een agenda voor ons liggen. En ik heb het verzoek van de burgemeester gehad om punt 11 iets naar voren te halen, namelijk als punt 3 te behandelen. En als u daar allen mee akkoord gaat, dan denk ik dat we dat moeten doen. Daar zijn geen stukken van, maar vanmiddag hebben wij meneer Schutte zijn rapport toegelicht gekregen in Gorinchem. En dat is best een belangrijk stuk. En de burgemeester wil daar een aantal woorden aan wijden. En dat lijkt me zeer gepast. Ik excuseer drie leden van de raad. Meneer Van Rijn, meneer Van der Koelen en meneer Budding. Mevrouw Piso zal de vlag van de PvdA dus hoog houden vanavond. Veel sterkte daarbij.
Ja, ik dacht eigenlijk dat de Partij van de Arbeid was opgegeven, dat mevrouw Pieter zich aangesloten had bij het CDA. Ja,
we hebben haar ook welkom geheet hier.
Ja. Nou, dan is het toch wel goed dat dat even uit de wereld geholpen is dan. Wij missen nog meneer Lok, maar we blijven in afwachting van zijn komst. Tenzij het anders berichten, maar dan laat ik u dat weten. Wij hebben één inspreker. En dat is meneer Van der Linden namens de dorpsraad Schaluin. En nou zit ik een beetje te twijfelen, zullen we dat nu doen, volgens de agenda? Ik kijk hem even aan. Of zullen we het bij het agendapunt doen? Vind je dat handiger, dan zit het een beetje compacter bij elkaar. Gaan we dat doen? Ja? Zullen we dat zo afspreken? Nee, maar je zou toch wachten, denk ik, totdat we zover waren. Dan gaan we het zo doen. Dan geef ik graag het woord aan de burgemeester. Meneer Ten Kater, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij het onderdeel regionale samenwerking is het altijd gebruikelijk om nog even wat actualiteiten of meer pragmatische zaken aan de orde te stellen. Maar het leek mij, gezien dit bijzondere moment, wel goed om toch iets te zeggen over de presentatie van het rapport Schutte wat we vanmiddag hebben meegemaakt. Even te beginnen met huishoudelijke mededelingen. Het is vanmiddag om 4:30 openbaar geworden. U heeft het inmiddels via de Griffie ook allemaal in uw mailbox gehad, als het goed is. Ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen in de gelegenheid is om het te lezen. Voor degenen die vanmiddag niet in Gorinchem waren, dat zijn er overigens niet veel, want velen van u heb ik daar aangetroffen. Misschien goed om even kort, en ook voor degenen die op de tribune aanwezig zijn, kort om de hoofdlijnen van het advies te schetsen. De commissie Schutte concludeert en adviseert dat herindeling in de Alblasserwaard en Vijf Herenlanden noodzakelijk is. Zij komt tot de conclusie dat constructen die uitgaan van ambtelijke samenwerking, dat eigenlijk onvoldoende soelaas biedt. En als het dan gaat om welke gemeenten zouden moeten samengaan, adviseert zij om één gemeente Vijf Herenlanden te vormen, bestaande uit Vianen, Zederik en Leerdam. Eventueel aangevuld met de gemeente Lingewaal. En zij adviseert om een tweede gemeente in de Alblasserwaard te vormen, bestaande uit de gemeenten Gieselande, Haringsveld, Giessendam en Gorkum. En ten aanzien van Molenwaard concludeert de commissie dat Molenwaard nog even tijd nodig heeft om zich te beraden of zij zich meer thuis voelt bij de gemeente die ik net noemde, Gieselande, Gorkum, Haringsveld, Giessendam, of een oriëntatie richting de Drechtsteden prefereert. Dat alles zou zijn beslag moeten krijgen per 1 januari 2018. Dat betekent, ergens in het rapport treft u ook een tijdpaadje aan, dat het ADI-besluit zo ergens in 2016 genomen zou moeten worden. En betekent ook dat wil Molenwaard nog bij deze beweging aanhaken, zij dat ergens in 2015 ook hom of kuit zou moeten geven, om het maar even zo te zeggen. Dat is even in 7 mijls laatste het advies van de commissie hier Schutten, met veel onderbouwing daarbij, maar dat moet u maar eens op een rustig moment lezen. Ik ben vanmiddag ook door de pers al gevraagd van ja, wat is nou de, hoe reageer je daar nou ook vanuit Gieselande op? Ik heb daar ook al een enkele tweet aan gewijd en het leek me goed om dat ook vanavond met u te delen. Dat is mijn persoonlijke interpretatie. We hebben natuurlijk dat nog niet ook breder kunnen delen. Ik denk dat de conclusie is dat Gieselande zich herkent in de conclusie van Schutten dat herindeling noodzakelijk is. Dat hebben we ook dan wel onvermijdelijk, zeg ik daar dan meestal bij. Dat hebben we ook al eerder in dit huis en met elkaar gewisseld. Dat komt vrij nadrukkelijk in het rapport naar voren. Er was hier in Gieselande ook geen draagvlak voor voor constructen die alleen uitgingen van ambtelijke samenwerking. En dat wordt door de commissie Schutten beaamd. Dus ik denk dat die punten vanuit dit huis worden herkend. En wat ik verder aan u allen hier aanwezig, maar ook verder in de regio zou willen vragen en willen oproepen om de komende periode, weken, maar misschien ook wel maanden, tot aan de verkiezingen, maar ook wel over de verkiezingen heen, met elkaar in gesprek te gaan. En met elkaar bedoel ik dan, in ieder geval hier in Gieselande, maar ook in Gorkum, ook in Haringsveld, Giessendam, en ook met elkaar, en ook in Molenwaard, en met Molenwaard, om met elkaar de dialoog te zoeken, met elkaar uit te wisselen welke punten vanuit het rapport herkend worden, welke punten vanuit het rapport misschien anders beleefd worden, of waar anders tegen aangekeken worden. Waarbij ik u ook echt wil oproepen om naar elkaar te luisteren. Want dat zou kunnen betekenen dat we daar samen beter van worden. Dat we elkaar meer begrip voor elkaar hebben. En er moet nog veel gebeuren. En dat begint met de dialoog. En daartoe zou ik u, maar ook de buurgemeente die ik net genoemd heb, de komende periode willen oproepen. En ik zou u ook willen vragen, uiteindelijk, natuurlijk is dat uw eigen afweging, maar ik wil dat wel vanuit mijn rol doen. U vragen om enigszins voorzichtig en terughoudend te zijn met het innemen van posities in de zin van blokkades of, nou ja, daar kunt u zich van alles bij voorstellen. Dialoog en gesprek is uiteraard prima, maar in deze fase. Nou ja, benadrukken van tegenstellingen, denk ik dat het juist minder verstandig zou zijn. Een andere opmerking die ik nog wil maken. Oh ja, nee, misschien ook nog even goed de tijd. We hebben ook daar natuurlijk wel even de tijd, is goed om dat ook toch te benadrukken. Van begin af aan is de bedoeling geweest dat het rapport nu zou worden gepresenteerd. En dat vervolgens het een onderdeel kan worden van de verkiezingscampagne. Dat daar ook de tijd even voor is om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Het moment waarop raden ook formeel besluiten wordt gevraagd, dat ligt ergens rondom de zomer. En misschien nog wel ook nog wel enige tijd daarna. Ergo, u heeft ook, dat geldt voor u als Raad van Gieselande, maar ook voor de andere gemeentes, geldt dat het moment om formele besluiten in te nemen, ligt nog wel eventjes voor ons. Dus u benut ook die tijd, zou ik u allen willen vragen. Ik wil nog één andere opmerking maken, dat zullen we ook binnenkort, begin volgende week nog intern hier maken. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor, of kan gevolgen hebben, en roept vragen op bij onze medewerkers van onze gemeente Gieselande. Maar ik denk ook in het bijzonder aan die medewerkers die nu werkzaam zijn in de GLZ-samenwerking. Als het tot herindeling komt, heeft dat natuurlijk voor alle medewerkers op termijn, maar misschien ook al wel eerder, zijn effect. Hoe dat precies gaat, dat weten we nu ook gewoon nog niet. Dat zal echt nog even de tijd nodig hebben. Er moet nog veel gebeuren. dat brengt ook een onzekere tijd met zich mee. Maar ik denk wel ook een goede zin om vanuit mijn rol hier nu aan te geven dat we daar zorgvuldigheid altijd hoog in het vaandel zullen hebben. Wij laten onze medewerkers niet vallen. En het is ook sterker dan dat. Zijn onze medewerkers, ze blijven onze medewerkers en we zullen zorgen dat ze uiteindelijk ook, nou ja, dat we daar zorgvuldig mee omgaan. En ik zeg dat in het bijzonder in de richting van de medewerkers die nu werkzaam zijn voor de GLZ. Want daar zou misschien het beeld kunnen ontstaan dat nu er twee gemeentes van de GLZ in een variant zitten die richting een vijfheerlanden gemeente gaat en één gemeente die in de andere kant in het advies zit, om het maar zo te zeggen. Dat bij wijze van spreken morgen de GLZ opgeheven zou worden. Dat is geenszins het geval. Onze inzet vanuit Gieselanden zal zijn om de GLZ niet eerder daar wat mee te doen dan nadat er ook iets nieuws is. En ook dat zal tijd kosten. En tot die tijd is het natuurlijk, hebben we alle medewerkers hard nodig om de dingen te doen die we hier de komende tijd nog moeten doen. Dat is, voorzitter, wat ik vanuit mijn rol vanavond even aan u wilde melden.
Dank u wel. Ik weet niet of dat de spontane reacties zijn, uiteraard. Zo niet. Dan laten we het hierbij en nemen we de oproep ter harte. Waarbij ik niet uitsluit dat in de verkiezingscampagne er toch links en rechts posities gekozen worden. Dat kan bijna niet uitblijven natuurlijk. Maar waarschijnlijk toch ook in het volle besef dat na de verkiezingen het leven gewoon doorgaat. En goed, ik neem jullie mee naar agenda punt 3. Dat betreft het raadsvoorstel 2014-25, de beleidsplannen van het sociaal domein. Ik ben ergens wel blij dat wethouder Akkerman net aan mij vroeg, mag ik het even inleiden, want dat scheelt mij een hoop giswerk. En ik geef dus graag het woord aan meneer Akkerman, in de hoop dat hij daar klaar voor is om die inleiding nu ter hand te nemen. Gaat uw gang.
Nou, als u zo begint, voorzitter, dan waag ik daar iets aan te twijfelen. Maar laat ik ook maar beginnen met de opmerking dat onze afspraak om en de drie decentralisaties met elkaar in verbinding te willen brengen. En de afspraak dat we dat zoveel als mogelijk lokaal willen gaan doen. En de afspraak dat we de verbinding wel op het niveau van de AV zoveel als mogelijk willen zoeken. En de afspraak dat we op het niveau van Zuid-Holland-Zuid de voorbereidingen van alles wat met jeugdhulp te maken willen doen. En volgens mij vergeet ik nog een paar afspraken. Maar al die afspraken bij elkaar maken wel dat het geen eenvoudige opgave is om een raadsvoorstel te produceren wat en helder en duidelijk en kort en bondig aangeeft waar het over gaat. Dat probleem worstelen wij mee en volgens mij spreekt dat ook wel uit de stukken en anders spreekt het wel uit het aantal stukken wat hier voor ligt. En straks zult u de conclusie trekken op basis van mijn betoog dat er nog een stuk bij komt ook. Daar ligt de moeilijkheidsgraad van het besturen op deze domeinen. Ik wilde dat toch even melden. Dat heeft een aantal complicaties en daar lopen we met z'n allen tegenaan. Niettemin hebben we het hier wel over een zaak die van heel groot belang is voor onze gemeente, net zoals voor al die andere gemeenten, maar we spreken hier uiteraard over de belangen voor Gieselanden. Van groot belang, voor de betrokkenen, en of dat nou mensen uit de WMO zijn, of mensen die te maken hebben met jeugdhulp, of mensen die te maken hebben met de participatiewet. Het zijn voor die mensen uitermate belangrijke zaken. En men snapt ook dat er grote risico's in zitten. Wij moeten wel willen dat we die risico's zoveel als mogelijk is beperken. Niettemin komt het wel op ons bordje te liggen en zullen we het wel moeten vormgeven. Dat betekent voor mij dat er één groot risico met stip bovenaan staat. En niet omdat ik wethouder financiën ben, maar het financiële risico wat hierbij zit, dat is, ik zou zeggen, evident. En niet goed bekend hoe groot dat risico is. Daar zit nog een zekere mate van onzekerheid in. Moeten we daarvan schrikken? Ja, daar moeten wij van schrikken. Moeten we daarvoor terugkruipen? Nee, dat niet. Want zeker na deze week, de behandeling in de Eerste Kamer van de Jeugdwet, die sommigen van u misschien ontgaan is omdat in de Tweede Kamer wat andere zaken aan het gebeuren waren. Maar het ziet er nu toch wel heel erg sterk naar uit dat de Eerste Kamer de Jeugdwet gaat aannemen en dat 1 januari aanstaande, dus over 10 maanden, jeugdhulp ons pakje aan is. Jeugdhulp, daar ziet u in de stukken één. Laat ik eerst een wat verheugender mededeling doen. Afgelopen 5 februari is het op overeenstemming gericht overleg gevoerd tussen de samenwerkingsverbanden van het onderwijs en de gemeenten in deze regio. Dat waren er zelfs 9. Emlingenwaal en Werkendam en Woudrichem doen daar ook aan mee. En we zijn, ik zou bijna willen zeggen, juichend met z'n allen akkoord gegaan met elkaars plannen. En we hebben daarnaast een passende verbinding als notitie vastgesteld. En dat is ook tegelijkertijd een bijlage bij de stukken die u hier vindt. Bijlage nummer zoveel, de passende verbinding. Dat u die ziet als een bijlage bij het beleidsplan jeugd, betekent ook met zoveel woorden dat u die bijlage ook vaststelt als u het plan zelf vaststelt. En daarmee hebben we voor dat deel exact hetzelfde aangenomen als datgene wat het onderwijsveld ook heeft gedaan. En ik moet wel zeggen dat ik daar uitermate blij mee ben. Ik zal u, ik kijk nu wel even naar de griffier, ik zal u ook doen toekomen het verslag van die bijeenkomst. Ik ben daar blij mee, omdat daarmee heel goed aangetoond wordt dat zowel het onderwijsveld als de gemeenten het belang inzien van samenwerking op dat terrein. Wij vinden onze jongeren bijna allemaal binnen de scholen, dus willen we daar echt effectief, adequaat iets kunnen doen. Dan zijn we, dan moeten we op die scholen zijn. Daar zijn ze te vinden. Dus u krijgt nog een verslag van dat OGO. U ziet vervolgens in de stukken over de jeugdzorg ook wat opmerkingen over de serviceorganisatie. Bij het tweede aandachtspuntje bij het besluit staat zelfs dat er een voorbehoud gemaakt wordt voor die serviceorganisatie. We hebben zojuist met de stuurgroep SIP, zoals die vanmiddag werd genoemd, daarover gesproken. Want het oorspronkelijke doel was eigenlijk om u te vertellen dat de inrichting of het vormgeven van het inrichtingsplan zou gaan gebeuren. Er zou een kwartiermaker aan het werk gaan. En in mei of juni neemt u daar dan een besluit op het plan wat dat voortgaat. Zou gaan liggen. Wij vonden dat toch niet zo'n goed idee, dat we uw mededeling daar aan het werk gaan en daar ook geld aan besteden. Dus het besluit, zoals hier wat nu voor ligt, gaat uitgebreid worden met een puntje, waarin of 2 puntjes waarin u gevraagd wordt om in te stemmen met het ontwikkelen van dat inrichtingsplan. En 2, dat daar dan voor Gieselanden ook €21.000 voor gefoteerd gaat worden. Daarmee hebben we wel even heel formeel geregeld dat we daar ook mee aan de slag kunnen gaan. En uiteraard zal er dan nog een bijlage bij komen. Daar doelde ik net op. En daarin gaat uitgelegd worden wat is die serviceorganisatie en waarom moet het op de schaal van Zuid-Holland Zuid en nog een aantal andere zaken die erbij horen. Voorzitter, daarmee heb ik het een en ander gezegd ter inleiding op de beleidsplannen. Men heeft alles kunnen lezen en ik ben benieuwd wat raadsleden daar nu nog over willen vragen. En we zullen proberen daarop te
reageren. U zegt dat wij alles hebben kunnen lezen, maar rondom dit dossier worden we toch steeds geconfronteerd met betrekkelijk kort leestijd. Dus de stukken komen laat en u stelt ons nu weer twee stukken, een nieuw besluit, nog een verslag en nog een aanvullend stuk in het vooruitzicht. En de vraag is dan toch ook, wanneer kunnen we dat dan wel verwachten?
Nou, voorzitter, dat verslag, we zien dat ter informatie. En ik vind het ook vrolijke informatie, waar u uiteraard ook kennis van mag nemen. Maar er zit niet zoveel informatie in. Eigenlijk niet. Dat geldt natuurlijk niet voor dat stuk over de serviceorganisatie. En daarvoor was voor ons toch wel even de afweging, laten we dat zitten. En komen we in mei of juni met het raadsvoorstel wat dan wel compleet is. Of doen we nu wel even de basisvraag van, gaan we verder met de inrichting daarvan en geven we daar ook het geld voor. En omdat dat laatste toch wel de koninklijke weg is, leek ons toch wel goed om dat te gaan doen. En u heeft volkomen gelijk als u zegt dat leestijd af en toe te kort is. En dat er nogal eens een stuk wordt ingewisseld voor een nieuwe versie van het stuk. Wij erkennen dat. Maar dat is de reden waarom ik ben begonnen zoals ik begon. De complicaties van het toch wel ingewikkelde netwerk van bestuurlijke spaghetti om dit domein heen.
Bedankt voor uw inleiding. Ik kijk de kring rond en ik zie meneer Van Duin. En ik zie meneer Schalk en ik zie meneer Bak. En meneer Lok, sorry. Meneer Van Duin, gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, u vraagt ons om over twee weken, over drie weken, ik tel twee weken, het einde van deze maand toch? Twee weken.
27,
ja, dat is over twee weken. Ja, dat wij deze drie bedrijfsplannen, zeker voornemens, als kaders voor de vervolguitwerking vast te stellen en de verbinding voor kennisgeving aan te nemen. En ik begrijp allemaal dat er onder tijdsdruk staat met de toelichting van de heer Akkerman. Maar ik kan de consequenties hiervan nog niet overzien. Daar aan de bovenkant nog steeds discussies gaande zijn over onder andere de invulling van taken en uitzonderingen. Regelmatig horen wij proefballonnetjes. De meicirculaire over de onderliggende financiën en de opgelegde kortingen zijn ook allemaal van die grote open einde. De effecten door de persoonlijke verzorging van de AWBZ om te brengen bij de zorgverzekering. Waardoor alle burgers te maken krijgen met een fikse premieverhoging van enkele honderden euro's per jaar op de basisverzekering. Nou, dit zal waarschijnlijk ook niet zomaar passeren. Hier zal de landelijke politiek ook zich druk om maken. Het zijn allemaal communicerende vaten. Waar wij dan over die twee weken een beslissing over mogen nemen om die weg in te gaan. En ook omdat die stukken zo laat aan zijn gekomen, zijn we eigenlijk met z'n allen niet goed deskundig. Want we hebben het allemaal waarschijnlijk een keer diagonaal gelezen. Maar deze stukken vragen tijd en studie eigenlijk. En materialen opzoeken. Dus er zullen de komende twee weken vragen komen als we dit voortzetten. In ieder geval dat daar de ambtelijke organisatie rekening mee houdt en ook het college. Dat wij gaandeweg die vragen die opborrelen wel kwijt willen. Zo niet, dat we daar een gegeven moment geen beweging kunnen vinden. Dan zou het voorstel van meneer Akkerman mogen kunnen zijn om het toch naar mij te brengen. Ik denk dat we heel goed hierover na moeten blijven denken. Dit waren mijn eerste reacties en punten.
Meneer Schalk, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik bedacht me net dat ik zelden deze afgelopen periode het eens ben geweest met de heer Akkerman zijn conclusies. Er zou 2,9 miljard moeten worden bezuinigd, deze hele transactie. En eigenlijk is er helemaal niets van te zien op dit moment nog in de stukken. Voor mij is het altijd belangrijk dat ik het verhaal rondkrijg ook in de organisatie. Dat ik kan voorstellen hoe het gaat lopen. En wat het gaat betekenen voor de mensen die daar in feite van moeten van profiteren of gebruik moeten maken. Dat lukt me op dit moment niet. En dat is heel frustrerend. Als ik het dan ga zien in de inzet die het op dit moment eigenlijk gedaan is om het wel rond te krijgen, dan kan ik er toch wel bewondering voor krijgen dat er heel veel mensen zich daarvoor hard maken. Alleen het eindresultaat, dat vind ik heel erg in het ongewisse op dit moment. En eigenlijk wil ik toch proberen om wat zekerheid te geven voor de mensen die toch inderdaad nu op dit moment zeggen van, wat moeten we nu mee? Wat gaat het betekenen voor mij in 2015, het overgangsjaar? Waar kan ik wel op rekenen? Kan ik op rekenen dat er nog een PGB is? Of worden de beperkingen zodanig voor een PGB dat ik echt niet daarvan kan gebruikmaken? Ik kan het op dit moment nog niet halen uit de stukken. En ja, ik weet het. We zijn op dit moment met het beleid maken bezig. En we zijn nog niet aan de uitvoering toe. Maar het is des te frustrerender als je op een gegeven moment weet dat het toch een hele belangrijke factor is. Dat de financiële kant goed is. Dat we nog niet kunnen bepalen of dat gaat uitwerken, hoe dat gaat uitwerken voor de mensen zelf. Ik heb daarom ook wel een verzoek aan de wethouder. Ik was blij met het stukje waar inderdaad werd aangegeven hoe het de stand van zaken was in Griekenland. Ik zou dan graag de volgende rapportage wat uitgebreider willen hebben. We hadden nu inderdaad een momentopname per 31/12/2013. Ik zou graag een meerjarenoverzicht willen hebben hoe de tendensen zijn geweest. En niet alleen aantallen, maar ook bedragen. Wat heeft de gemeente nu echt uitgegeven per jaar? Wat gaan we nu inderdaad op dat moment verwachten in 2014? Kunnen we voldoen aan die bezuinigingstaakstelling? En laten we dan als Frieslanden maar duidelijk het voorbeeld geven hoe we dan dat concreet proberen in te vullen op basis van een begroting die acht op reële cijfers zijn
gebaseerd.
Dank u wel, voorzitter. Gebaseerd. Ik heb nog één andere opmerking. En dat ligt ook inderdaad in het vlak gewoon van de uitvoering, maar wel een hele belangrijke. Ik ben één zinnetje tegengekomen bij de jeugdwet 18-18+. Daar staat heel duidelijk in van niemand mag buiten de boot vallen. Ja, maar ik zou dat eigenlijk helemaal willen verbinden aan alles waar we nu mee bezig zijn. Niemand mag buiten de boot vallen. En ik denk dat dat ook een van de opdrachten is die ik mee wil geven. Tot zover voor de...
Dank u wel. Meneer Bart, gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Van Duin heeft mijn inleiding al gehouden, dus die hoef ik niet meer opnieuw te doen, anders wordt het een herhaling. Bedankt. Ik kom destijds toch bij een bepaald... Ik heb nog een paar vragen eigenlijk, dus ik ga er even op door. De ontvotting gaat u ook door, wat de financiën betreft. En dan die 21.000 euro die u het net noemde. Heeft dat ook te maken met het opstarten, proefdraaien van de sociale wijkteams? En dan de laatste vraag, die heb ik dus nog van... Je hoort op Tomek ook steeds dat er zoveel hulpverleners per gezin zijn. En kan dit in kaart gebracht worden... Want volgens mij moeten we dat wel doen. Ik heb het ook begrepen toen, we hebben het er een keer eerder over gehad met de wethouder, dat de wet op de privacy nog wel gaf van problemen. Maar ik denk dat we dit wel moeten doen, willen we dus de noodzakelijke bezuinigingen kunnen verkrijgen. Voorlopig is dat het eerste gedeelte van mijn vragen.
Meneer Bak, bedankt. Meneer Lok, aan u het woord.
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Ik kan heel kort zijn dit keer. Ik wil eigenlijk een proces... toestemming vragen aan de wethouder. Ik kan snel lezen en ik doe dat over het algemeen ook wel, maar ik ben er nu echt niet aan toegekomen om de zaken zo door te nemen dat ik verantwoordzinnige vragen kan stellen. Is het akkoord als ik de vragen schriftelijk indien en kunt u dat dan voor de raadsvergadering beantwoorden?
Misschien zijn de andere raadsleden er ook wel heel blij mee. Meneer Akkerman, aan u het woord.
Voorzitter, soms worden dingen je makkelijk gemaakt als ik nou maar de eerste en de laatste vraag tegelijk begin. Hebben we dat maar weer gehad, want eigenlijk vroeg de heer Van Duin ook van als we nog vragen hebben tussen nu en de raadsbehandeling, mag ik die stellen? Dat altijd, meneer Van Duin. En dat zeg ik ook in de richting van de heer Lok, graag. En in hoeverre wij ook adequaat kunnen beantwoorden, nou dat zullen we dan zien. Maar wij doen wel ons stinkende best om de goede antwoorden te geven en dan ook nog... op een dusdanig tijdstip dat u er nog wat mee kunt. Want laten we wel, dat bedoelde ik ook vooral wel te zeggen in mijn inleiding, dit zijn hele belangrijke stukken. Dit gaat over zaken die heel veel mensen heel erg raken. Dat moet zorgvuldig gebeuren. En dan heb ik het eigenlijk ook meteen over de eerste reactie van de heer Van Duin, die eigenlijk zegt van ja... Ik kan op dit moment met wat hier in al die stukken staat, de consequenties niet helemaal overzien.
Dat klopt. Dat is ook zo. Nou zijn het ook hoofdzakelijk kaders die uitgewerkt zullen moeten worden. Dus die geven wel degelijk een richting aan de uitwerking die daarna moet gaan plaatsvinden. Dus in die zin is het wel uitermate belangrijk dat wij deze kaders nu vaststellen. Maar wat daar exact de implicaties van zijn, al helemaal gezien de onzekerheden waar een aantal van die terecht op gewezen heeft, de open einden die hier en daar nog in zitten, niet alleen financieel overigens, maar dat is wel een hele belangrijke, dan kennen wij alle gevolgen niet in de uitwerking van deze kaders. Maar we weten wel waar het ons om gaat, want dat staat omschreven. Wij weten nu wel welk doel wij nastreven. Gaan we dat doel halen, dan is het prachtig. En denken wij dat we dat doel niet kunnen halen of dat we andere belemmeringen of obstakels tegenkomen, dan komen wij uiteraard bij u terug om te zeggen van ja, dit kader is gesteld, maar het knelt op dit of dat punt. En dan moeten we het daar ook vooral over hebben. Maar de richting die u hier aangeeft, die zal wel moeten leiden tot steeds meer zekerheid. En ik zeg dat ook in de richting van de heer Schalk, die eigenlijk vraagt van ja, maar welke zekerheid kunnen wij mensen nu bieden? Ja, dat is op dit moment wel een hele lastige. Als u vraagt van kunnen wij nu tegen een cliënt zeggen dat hij de PGB houdt die hij nu heeft. Nou, je kan dat nu op dit moment niet voor iedereen garanderen. Want wij schrijven uitdrukkelijk niet op dat het geven van een PGB een doelstelling is die wij nastreven. Doelstelling is wel dat we optimaal gaan zorgen dat mensen kunnen blijven meedoen. In participatie en de compensatie in de WMO, et cetera. En het kan best zijn dat in sommige gevallen daar wat anders voor nodig is dan datgene wat op dit moment geleverd wordt. Het recht op zorg verdwijnt. Maar er komt natuurlijk wel zoveel voor terug dat we uiteindelijk straks met z'n allen wel daar tevreden over zijn. Toch haast ik mij te zeggen dat hier de bezuiniging natuurlijk wel een hele forse is. En het kan niet zo zijn dat daar geen consequenties uit voortkomen. En ik denk dat wij in de plannen zoals die hiervoor liggen, dat geldt voor alle drie, wel een basislijn zit die gaat zorgen voor minder uitgaven op het terrein van zorg dan er nu zijn. Omdat we het op een effectievere manier doen. Omdat we eerder met de problematiek aan de slag gaan. Dat we minder bureaucratie hebben en dat we beter kunnen afstemmen wat er binnen dat ene gezin gebeurt. Die factoren bij elkaar, die zullen gaan zorgen voor een minder hoge uitgaven op terrein van zorg dan nu. Alleen het is natuurlijk wel de vraag hoe lang het gaat duren voordat het effect ook merkbaar is. En in de tussentijd hebben wij natuurlijk het wel te doen voor het geld wat we daarvoor krijgen. Daar zit, ik wijs er met nadruk op, daar zit een zorgpunt waar ik nog bepaald niet tevreden over ben. Maar we zullen het daar wel voor moeten doen. Of daarmee moeten doen, bedoel ik. Wat ik van harte met u eens ben, meneer Schalk, ja dat dan toch wel. Is uw opmerking over de gegevens van Gieselanden, dat we dat moeten volgen, dat we dat continu moeten monitoren. Ja, dat is van groot belang. We moeten wel goed nadenken over welke gegevens. Ik kom er bij de serviceorganisatie ook nog wel even op terug. Maar de gegevens die opgehaald moeten worden, die moeten ons, nou vooral de sociale teams, in staat stellen om te sturen. Maar dan wel te sturen op het uiteindelijke effect. Wat we nu heel vaak doen is sturen op productie. Aantal gesprekken bij een specialist. Aantallen cliënten. Al dat soort zaken. Waar het ons om zou moeten gaan is niet zozeer welke hulp er wordt verleend of welke zorg er wordt verleend. Maar wel in welke mate we in staat zijn
om mensen te ontzorgen en te zorgen dat mensen de hulp niet meer nodig hebben. En daar zullen we continu op moeten monitoren. Ik ben het daar van harte mee eens. En daar is wel onder andere ontschotting van budgetten voor nodig. Die 21.000 euro waar ik het net even over had, die is puur bedoeld voor het ontwikkelen van die serviceorganisatie. En die, dat is de organisatie die die informatie aanlevert, die de inkoop doet, maar vooral ook de informatie aanlevert. Ik heb dat wel eens, dat is iets te badinerend, maar ik heb het ook wel eens de administratieve organisatie achter de daadwerkelijke zorg genoemd. En de sociale teams die zitten daar dus niet in, maar die ontvangen wel de informatie daar vandaan.
En wanneer gaan die beginnen?
Nou, er lopen al een aantal pilots op dit moment in Leerdam en in Gorinchem. En ik hoop eigenlijk dat we in de loop van dit jaar daar in de rest van de AV ook mee kunnen gaan beginnen. Als we daar, want voor jeugd moeten we daar 1 januari mee, echt mee aan de slag. En laten we daar ook vooral ervaring mee opdoen, zodat we er ook klaar voor staan. Dus ik heb hoop dat we daar in de loop van dit jaar mee kunnen gaan beginnen, ook in onze gemeente. Ja, het klopt, meneer Baak, dat er veel hulpverleners per gezin kunnen zijn op dit moment. Hebben we dat in beeld? Nou, of dat nu ook zo is, dat mag je nu af en toe wel afvragen. Maar straks, daar is nou precies het sociale team voor bedoeld. Dat er dus 1 iemand verantwoordelijk is voor alle zorg in een gezin. Dat kan coördineren. Die hoeft dat niet allemaal te doen, maar die heeft daar uiteraard het volledige beeld van, maar kan daar ook op sturen. Want dat is een van de hoofdelementen waar de winst te halen valt. Voorzitter, ik denk eigenlijk dat ik de vragen hiermee behandeld heb.
We gaan het even toetsen. Ik kijk de kring nog maar rond. Meneer Van Duin, voor de tweede termijn nog aanvullend. Meneer Schalk? Ik zie u denken. Gaat uw gang.
Dank u wel. Ik wil er nog iets over zeggen. Ik dank de wethouder die voor zijn antwoorden. Ik ben blij met zijn toezegging dat we toch al goed geïnformeerd gaan worden ten aanzien van de Gieselandse situatie. Ik ben altijd vrij getriggerd over over iets wat ik dan eigenlijk ook in mijn plaatje zie als een nieuwigheid. Het sociale wijkteam met inderdaad 1 persoon naar 1 gezin toe. Als ik dan denk aan de discussie die we hebben over de registreerplicht, dan zie ik inderdaad 1 persoon 60% van de tijd allerlei rapportage invullen wat ze precies hebben gedaan. En 40% kunnen ze naar mensen toe. En dan heb je inderdaad heel veel sociale wijkdienst nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar nogmaals, ik vind dat meer details. Ik wil dit stuk, wat we nu hebben, de stukken in feite gewoon zien als een soort voortgangsrapportage. En dat de voortgang in moet zitten, daar ben ik ook van overtuigd. Want anders halen we ieder geval sowieso de deadlines niet die er staan, die we graag zouden willen halen. En het is voor mij wel belangrijk in feite dat het plaatje onderaan, de streep bijna wil ik wel zeggen, dus dat kan je bij voetbaltermen een beetje minuut, maar dat je het in ieder geval laat zien aan de mensen van nou dat we op die wijze willen dat gaan doen. Ik wil er nog wel opmerkingen maken bij de PGB. Het zijn meestal de mensen die op een gegeven moment echt bewust zelf de zorg willen inkopen. Dat doen ze meestal ook nog omdat ze heel graag controle willen houden over het geheel. Of inderdaad op speciale wensen hebben ten aanzien van welke zorg zij nodig hebben. Het levensbeschouwelijke verhaal speelt altijd mee. Dus ik wil er toch wel een pleidooi houden om niet alleen gewoon de wettelijke verplichting aan te houden van het PGB, maar het ook daar ook rekening mee te houden. Dat was het. Dank u wel.
Dank u. Meneer Bak nog aanvullend? Nee, meneer Lok? Ook niet. Dan sluiten we hier de tweede termijn mee af. Tenzij meneer Akkerman nog wil antwoorden op de opmerking van meneer Schalk. Gaat uw gang.
Ja, over de laatste opmerking dan vooral denk ik over de PGB. Ik heb ook niet bedoeld te zeggen dat we PGB's gaan afschaffen. Maar wat ik wel bedoeld heb te zeggen is dat het recht op zorg wat we nu kennen gaat verdwijnen. En dan kan het best zijn dat de zorg die we wel gaan verlenen het best vorm kan krijgen met behulp van een PGB. Er zijn heel veel situaties voor denkbaar. Maar ik kan ook situaties bedenken waarin het in tegenstelling tot nu niet meer via een PGB zal gaan, maar op een andere manier. En daar gaan we ons ook niet op voorhand op vastleggen. Het zal een PGB blijven als het niet zo is. Nee, het hangt van het doel af. En daar gaat het ons om.
Dank u wel. Dan ronden we daarmee de gesprekken af. En we hebben afgesproken dat mocht er nog behoefte zijn om schriftelijk vragen te stellen, dat gewoon kan. We gaan naar punt 4 van de agenda. En dat betreft raadsvoorstel 2014-10. En daar staat zo mooi achter masterplan Hoogblokland. En dat doet heel veel vermoeden en het is ook heel veel. Het is een plan wat voorziet in een dorpshuis en in scholen en in kinderopvang en wat al niet meer. Ik kijk de kring rond. Wie daarover het woord? Ik zie meneer Van Vuren, ik zie meneer Lok en meneer Verspuy en meneer Snoek. Meneer Van Vuren, gaat uw gang.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Nou, u somde net al op wat ongeveer de bedoeling is. En dat is waarachtig een mooi plan. Maar als we het stuk verder lezen, dan zien we dat er ook wat vraagpunten zijn. En een van de belangrijkste dingen die toch doorklinkt in het stuk betreft de positie van het onderwijs en van de scholen. En rondom uitgangspunt 4... wordt geschreven dat voorwaarde voor de nieuwbouw van de scholen is dat er een maximale bestaanszekerheid wordt bewerkstelligd. En de vraag die wij daarbij hebben is hoe doen wij dat? En hoe denken we dat te bereiken? Er wordt ook gevraagd of de scholen garanties kunnen geven. Ze worden gevraagd een meerjarig commitment aan te gaan. Maar ja, als op zeker moment de kinderen niet meer komen of in onvoldoende mate, dan kun je nog wel zoveel beloven. Maar dan denk ik dat dat toch een probleem is. Dus het is wel van belang om daar van tevoren een goed beeld van te hebben. Want anders dan krijgen we mogelijk een herhaling wat er in Noordloos met de buurtschool is gebeurd. Voor 7,5 ton verbouwen en kort daarna de school dicht. Interessant is ook hoe de verschillende stromingen in het onderwijs in Hoogblokland ruimte zullen krijgen in de nieuwe situatie. Een vierde punt wat ik aan de orde wil stellen is dat dankzij de druk van onder andere het CDA is de kleine scholentoeslag weer terug. En dat is denk ik van belang. Maar vandaag, en de burgemeester sprak er net over, is er besloten tot een dringend advies gedaan tot een gemeentelijke herindeling. En ik zou toch willen weten van het college wat dat voor gevolgen heeft op korte dan wel langere termijn voor de opheffingsnorm van scholen. Dat is overigens een vraag waarvan de Rijkwijd aanzienlijk verder strekt dan Hoogblokland. Dan rondom het plan wordt ook in woningbouw voorzien. Hoewel als je het voorstel leest de indruk krijgt dat dat per saldo niet erg veel oplevert. En de vraag is had dat misschien niet wat ambitieuzer gekund in het plan, waardoor het misschien ook aan de kosten van het plan bijdraagt. Een vraag die daaraan verband is natuurlijk, denkt het college dat de woningbouw al daar de regionale toets kan doorstaan? De vraag stellen is een beantwoorden, maar ik zou daar toch ook graag van de zijde van het college een reactie op willen hebben. En misschien dat daarbij ook ingegaan kan worden op de eigendomsverhoudingen van de gronden en de scholen. En wat heeft dat voor gevolgen als we de plannen realiseren? Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd, €256.000. En ik denk dat het goed is om toch ook iets uit te leggen wat daar precies van gedaan gaat worden. Want dat is mij niet duidelijk geworden. Interessant vond ik dat er een LEADER-aanvraag in voorbereiding is. En misschien kan het college wat zeggen over de slaagkansen die dat heeft. Tot slot, er is nog de boekwaarde van de bestaande gebouwen is 9 ton. Als ik het zo lees, dan wordt er €110.000 per jaar afgeschreven. Moet ik daaruit afleiden dat er nog 8 jaar te gaan is? En hoe verantwoord is het om zo'n groot bedrag af te schrijven. Dat is het, meneer de voorzitter.
Meneer Lok, gaat u gang.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. De meeste vragen rond onderwijs en de positie die de heer Van Vuren stelt, die had ik ook. Dus die sla ik gevoeglijk over. Dan kan de wethouder, als die het CDA beantwoordt, ook gelijk de SGP ten dienste zijn. En ja, en als het antwoord aan het CDA niet bevredigend is, dan zal ik in de tweede termijn vanuit SGP alsnog vragen stellen. Dat was de laatste zin die ik eraan toe wilde voegen. Nog wel een drietal andere vragen die ik heb. Het is een plan wat vanuit de dorpsraad gegeven wordt. We hebben in Noordloos gezien dat een dorp toch een kern is in zekere zin homogeen. Je ziet ook verschillen binnen een kern. Binnen Noordloos kwamen die in het proces de best uit. Ik zie daar in het plan zoals dat er nu ligt eigenlijk geen... dat klinkt allemaal heel homogeen en hetzelfde. En mijn vraag is, zit er werkelijk geen enkele weerstand binnen Hoogblokland? Nou, zo nee, dan hoor ik dat graag. Zo ja, dan hoor ik ook graag, waar zit dat dan? En hoe gaan dorpsraad en college daar vervolgens mee om? Dat is vraag 1. Vraag 2 heeft te maken met, we geven een flinke voorbereidingskrediet. Ik heb dat ook al aangegeven naar aanleiding van de plannen in Noordeloos. Ik zou toch graag in de uitgangspunten ook een expliciet het bedrag waar we over praten en de begrenzing daarin opgenomen zien. Ik zie dat ook nu weer niet in de uitgangspunten terugkomen. En ik wil wederom een pleidooi voeren om dat toch te doen. Omdat dat gewoon kaderstellend wel iets is waar we elkaar aan kunnen houden, ook in de verdere uitrol van de plannen. Terwijl er volgens mij ook best gerekend is en we echt onszelf moeten houden aan kaders die we met elkaar afspreken. Derde punt. Het is een beetje drammerig misschien, maar goed, daar ben je gemeenteraadslid voor, zullen we maar zeggen. Ik zie hier toch weer, en ik ben in die zin een beetje teleurgesteld, de rol die de TIL heeft, daar hebben we het nu ook weer over. En we houden het nu weer keurig bij de uitgangspunten. De tijd begint intussen wel te dringen. En ik denk dat met dat al die plannen gaan, we hebben het nu over Noordeloos, het Noorderhuis, we hebben het nu over Hoge Blokland. Er zitten nog andere plannen aan te komen. En ik denk het beleid rond de TIL en de voortvarendheid willen we de TIL ook op een goede manier met behoud van de dienende functie als het om faciliteiten gaat goed weg moeten zetten. En ja, we moeten echt uitkijken dat we niet de TIL aan het uitkleden zijn door allemaal dit soort plannen te maken. En we straks met lege handen staan en we de TIL ook aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen om het stuk wat nu nog goed draait. En ik heb in een ander verband al een pleidooi gevoerd. Laat het commerciële deel van de TIL goed wegzetten en daar snel de markt mee omgaan. En een ander spoor in zetten om de dorpshuisfunctie die de TIL ook vervult en waar best plannen voor zijn, in ieder geval goed voor de bühne te brengen en dat ook goed uit te werken. En het plan van Hoogblokland is wat mij betreft weer een stimulans om daar nog meer vaart achter te zetten als dat ik in het verleden al heb bepleit. Dank u wel, meneer
Lok. Dank u wel, meneer Lok. Meneer Verspuijen, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ChristenUnie kost het ons geen moeite om zeker positief op dit plan en raadsvoorstel te reageren. Een plan met bedoelingen die we al jaren voor ogen hebben gehad en ook naar voren hebben gebracht vanaf de laatste 4 jaar al. Komt tot goede, slimme en duurzame investeringen. En die uitgangspunten nemen we ook mee voor de volgende 4 jaar. We investeren graag in leefbare en vitale woonkernen. En we investeren ook graag in representatieve dorpsberaden, kan ik nu zeggen. En in dat verlengde passen de ervaringen bij dit plan. Het is een breed initiatief in Hoogblokland. De initiatiefgroep CQ de Dorpsraad is akkoord met het voorstel van het masterplan. De heer Lok vroeg even wat vragen over, die zullen we horen. Maar goed, dat komt ons goed harmonieus over. En dat vinden we ook belangrijk dus voor de draagkracht. En natuurlijk zijn er vragen voor de toekomst. Hoe zal alles uitpakken? Hoe gaat het met de bezetting van de scholen en de diverse activiteiten? Ik geloof dat ik iets anders tegen de landelijke politiek aankijk dan de heer Van Vuren zo net uitte. Ik weet niet beter dat juist de ChristenUnie zich sterk gemaakt heeft voor de toeslag van de kleine scholen. Maar ik begrijp dat CDA zich ook bij die club van ondersteuners heeft aangeschoven.
Nou, het aardige is, meneer Verspuijen, dat het niet alleen de ChristenUnie was. En ook samen met de CDA, maar volgens mij deed het de SGP ook nog mee. Ja, volgens mij waren er nog meer partijen nodig om de meerderheid te krijgen.
Ja, dat klopt helemaal.
Allemaal gelukkig dus. Nou.
Maar Hoofdblok, het is er hard aan toe dat er meer gebeurt. En wij denken ook, daar hoor ik wel op, omdat met name de woningbouw ook belangrijk is. Als je nou terugkijkt, ik weet van jaren terug hebben wij het over diverse woningplannen gehad. Het terrein van Uden, we hebben geloof ik nog eens hele plannen gezien in het verleden van gebied nog naast het zwembad. Helaas is dat allemaal achterwege gebleven. Nu zien we er wat van terug, maar ik spreek graag met de heer Van Vuren mee. Zou daar nog niet wat meer mogelijkheden voor zijn, want dat kan alleen maar helpen. In ieder geval is het ook duidelijk, als we niets ondernemen, wordt het zeker minder. En een revitalisering is hard nodig. En dat vraagt om moed en aanpak. Dus prima, dit plan. Ook de opmerking, we zien de exploitatierasten teruglopen. Wij zeggen nogmaals, neem dat ook kritisch mee in combinatie met verwachtingen aan de bewoners. Hè, wat we van de bewoners kunnen verwachten. Dus dat inderdaad die exploitatielasten zo optimaal mogelijk terug kunnen lopen. Het schept trouwens, als wij als uitgangspunt 1 kiezen voor het behouden van het voorzieningenniveau en het stimuleren van de leefbaarheid, dan schept dat natuurlijk ook verplichtingen aan de gemeente en aan alle betrokkenen. Een vraag is ook nog bij de plannen. Net vroeg de heer, ik dacht ook de heer Van Vuren van, de voorbereidingskrediet, kunt u daar wat meer van aangeven? Of bij de plannen de duurzaamheid ook zo volledig mogelijk meegenomen worden? Misschien kunt u er nog wat van zeggen. Wij zeggen dan ook, durf gerust een flinke uitgave te doen om zo optimaal mogelijk uit te komen met die duurzaamheid of ook weer met het terug kunnen brengen van de exploitatielasten. Mogelijk misschien zelfs wel meer investering voor minder lasten. Nou, hier wou ik het voorlopig even bij laten en ik hoor nog graag enkele reacties van het college. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Snoek, gaat uw gang.
Ik sluit me in die zin eerst bij de vorige sprekers aan dat ik een hele positieve tendens voel over de plannen die voor liggen. Dat geldt ook voor de VVD. De vraag woningbouw die gesteld zijn door de vorige sprekers, daar sluit ik me bij aan. Ik vind dat wel erg belangrijk om even te vernemen van de wethouder hoe dat met de recent uitgebrachte onderzoeken voor de woningbehoeften zijn van het dorp. Om even dat scherp te zetten. Aangaande scholen wil ik me toch even wat scherper wegleggen dan de heer Van Vuren bedoeld heeft. En dat zit op het volgende vast. Volgens onze fractie is de kern van de meerwaarde om functies te combineren. Dat je daarin in die denkrichting zit om tot een gemeenschappelijke school te komen. Dat staat verderop ook in de stukken vermeld. En dat dient volgens onze fractie echt toekomstbestendigheid van een basisschool in de kern. Dus ik zou hem niet zo weg willen leggen als zijnde er moet plaats zijn voor alle richtingen. Maar ik zou juist pleidooi willen doen om eens wat verder te kijken. Om te komen tot één basisschool minstens in de kern, Hoop-Blokland. En dan zou ik eigenlijk van de wethouders willen weten hoe hij tegen deze insteek aankijkt. En wat er volgens hem zou moeten gebeuren om dat te doen bewerkstelligen. En daarbij heb ik ook nog even een vraag. In welke mate de leerlingenprognoses die ook in de bijlage vermeld staan wel daadwerkelijk zo hard zijn. Wel een belangrijk aspect. Ik had eigenlijk die vraag misschien wel eerder van de heer Van Vuren verwacht. Omdat hij nogal erg rode pukkeltjes krijgt. Van cijfers die in de toekomst kijken en een bepaalde richting opduwen. Maar hij zal ongetwijfeld benieuwd zijn naar het antwoord, zet ik me zo in. Dan heb ik nog wat over de financiën. Ik zou even van de wethouder willen vernemen hoe de onderbouwing tot stand kan komen om de 15% efficiëntieprikkel te realiseren. Primair dacht ik, dat is best wel aan de lage kant. Maar goed, ik laat me overtuigen. Naar een onderbouwing en ook zou ik best van willen vernemen van hem of het realiseerbaar is om minstens 15% een pakkans daarvan te pakken van het totaal. En misschien zit er wel een vraag aan gekoppeld dat ik toch niet op alle onderdelen, bijvoorbeeld over de inventaris, zo positief gestemd ben over dat er echt sober geraamd is. En even een vraag die ik ook met betrekking tot de exploitatie zou willen vernomen. Heb ik het nou goed begrepen dat we met een investering van 5 miljoen om meerdere redenen, 80.000 euro per jaar winnen op de exploitatie. Tenminste, dat denk ik lezen in de stukken. Ik zou graag die bevestiging hebben, dan wel een andere taal van de wethouder horen. En tot slot, en dat sluit misschien ook wel een beetje aan bij voorzitter spreekt van de SGP en de CU. Ik doe de aanname dat ook de bewoners van Hoogblokland het besef hebben dat er een beroep zal worden gedaan op hun inzet in termen van vrijwilligerswerk. Dat komt niet zo expliciet uit de stukken naar voren. Er staat wel zoiets van, we doen daar geen uitspraak op in relatie tot wat Lok heeft gezegd met de tilgroep. Maar het kan en zal niet zo kunnen worden gerealiseerd zonder hulp van de bewoners. En dat is meer een statement die ik los wil laten dan ik een vraag aan de wethouder heb. Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de wethouder.
Dat zijn we allemaal natuurlijk. Meneer Akkerman, u blijft aan het woord. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik zei hier net ook al van, ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd.
Je gaat ze nu ter plekke verzinnen, begrijp ik.
Ja, maak u zich geen zorgen aan, ik loop niet eerst weg.
Er is ook wel iets gebeurd.
Maar ik heb Jordi naast me zitten, dus ik maak mezelf niet al te veel zorgen. Voorzitter, mag ik proberen om in zijn algemeenheid eerst te schetsen wat hier aan het gebeuren is? U vindt eigenlijk als een bijlage bij dit stuk een plan van het dorp Hoogblokland. Mensen hebben zelf een plan gemaakt om de combinatie van de beide scholen met het dorpshuis tot een mooi geheel. Met als doelstelling dat een boost gaat geven aan de leefbaarheid van het dorp Hoogblokland. Volgens mij is dit een hele korte samenvatting, maar wel een adequate. Want daar gaat het om. Vervolgens, nadat dit plan in extenso onderdeel geworden is van het investeringsplan overigens, ligt hier nu de aanvraag voor een voorbereidingskrediet. Dat is eigenlijk in essentie wat wij u vanavond vragen. En met het voorbereidingskrediet gaan we eigenlijk een plan maken. Uiteraard met de initiatiefnemers in het dorp Hoogblokland, op basis waarvan u dan, als dat voorligt, het gefundeerde besluit kunt nemen over de investering die dan plaats gaat vinden. En daarmee heb ik denk ik eigenlijk een aantal vragen al geadresseerd, omdat die op dit moment eigenlijk niet aan de orde zijn. Maar wat we u dus eigenlijk vragen, bent u het met ons eens dat dit plan in principe een heel goed plan is. En dat als het gaat lukken voor die 5 miljoen dat dit plan gerealiseerd gaat worden. Uitgetekend hoe. Dat u daar dan ook ja tegen gaat zeggen. Dat is eigenlijk wat we hier vragen. En omdat het wel een aantal dingen vergt om dat plan hier aan u voor te leggen met alle ins en outs die daarbij horen, hebben we natuurlijk wel een aantal zaken nodig. Want het plan moet uitgewerkt worden. Ja, dat zeg je nogal makkelijk, maar je moet het plan van eisen opstellen. Daar moet vervolgens een architect mee aan de slag, et cetera. En een van de belangrijkste elementen in de uitwerking van het plan is volgens mij de vormgeving van een aantal kaders die wij u hier voorstellen om daaraan mee te geven. En daarmee weten wij op dit moment dus niet het antwoord op hoe die kaders straks ingevuld gaan worden. Maar het is de uitdaging, vooral aan de initiatiefnemers, om dat werkelijkheid te laten worden. Als voorbeeld, en dan kom ik bij de eerste vraag van de heer Van Vuren, dat uitgangspunt nummer 4, maximale bestaanszekerheid die wij willen zien, ja, hoe moeten ze dat vormgeven? Ja, nou, in de eerste plaats, dat zeg ik maar even in de richting van de heer Snoek, wij gaan daar niet over. Want een school is een zelfstandig instituut. Die ook eigenstandig gaan over hun eigen bestaan en hun eigen bestaan in de toekomst. Dus daar zou ik ook vooral niet in willen treden, meneer Snoek. En of die scholen apart van elkaar in het nieuwe gebouw blijven bestaan, of dat ze een samenwerkingsvorm weten te vinden waardoor het meer een eenheid gaat worden, Daar gaan wij niet over. Alleen wij hebben dit uitgangspunt op willen nemen, omdat wij ons heel goed voor kunnen stellen dat u als gemeenteraad niet zomaar overgaat tot nieuwbouw van twee scholen. Twee scholen die, als je alleen maar praat over het geven van onderwijs, nog best een heel poosje zouden kunnen blijven zitten in de schoolgebouwen die ze nu hebben. Maar daar komt de andere vraag van meneer Van Vuren vandaan. Ja, dat afboeken van dat bedrag, moet dat eigenlijk wel? Nou, als je alleen maar praat over de belangen van het onderwijs, zouden we dat niet moeten willen. Dan is dat niet echt efficiënt, zullen we maar zeggen. Maar juist omdat wij zien dat we met het combineren van deze voorzieningen, waaronder de twee scholen, zoveel meer kunnen bereiken voor de leefbaarheid van het dorp of Blokland, doen wij u wel dit voorstel. En dat impliceert nou eenmaal dat je de bestaande schoolgebouwen weghaalt en dus ook moet afboeken, en dat je komt met een nieuw geheel vanwege de leefbaarheid voor het Hoogblokland. Maar met een gereden kans dat in de nabije toekomst een van beide scholen eigenlijk zou omvallen als je niks doet aan het aantal leerlingen, waar je op zich natuurlijk niks aan kunt doen, vragen wij eigenlijk van: maak een plan op basis waarvan u aantoont aan de gemeente dat u het maximale doet om te zorgen dat die ongeveer 140 leerlingen ook in Hoogblokland blijven, onder welke koepel dan ook. Dat is wat wij hier vragen. En daar komt ongetwijfeld een antwoord van de gezamenlijke scholen op. En het is aan u om te zijner tijd te beoordelen of dat geslaagd is in uw ogen dan wel dat onvoldoende zou zijn. Dit geldt overigens voor al die kaders. De mate waarin men erin slaagt om daaraan te voldoen is straks voor u een beoordeling van: gaan we dit plan wel of niet doen.
Maar u zegt dus hiermee 140 leerlingen, dat is een soort toetskader. Als er 125 is, niet 140.
Nee.
Het is 140 is ook geen 150.
Nee.
En waar baseert u dat op?
Nee, ik zeg dit omdat 140 leerlingen ongeveer de prognose is voor de toekomst van Hoogblokland. Dat is het aantal leerlingen wat daar is. Zijn die prognoses hard? Nee, prognoses zijn heel erg hard. Alleen ouders houden zich er nooit aan, zeg ik altijd. Voorspellen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat. Maar dat is ongeveer het aantal leerlingen wat zich in Hoogblokland bevindt. En het enige wat wij vragen, vindt een vorm waarin niet één van beide scholen uit Hoogblokland verdwijnt. Of één van beide scholen makkelijk omvalt. Zodat de leerlingen van ofwel de bijzondere school ofwel de openbare school voor een groot deel naar een ander dorp gaan om onderwijs te krijgen. Dat is wat wij vragen. En er zijn wel wat manieren voor denkbaar, maar hoe ze dat invullen is aan de scholen. Voorzitter, een aantal mensen vraagt over de relatie tussen dit plan en de woningbouw. Wat wij in de eerste plaats hebben willen doen is de discussie over de woningbouw op de plaatsen die vrijvallen even los van dit plan zien. Uiteraard is het zo dat als je ergens een gebouw amoveert, dan blijft er een plek over. Nou, dan kun je glad trekken en een gras inzaaien en vervolgens een geit ophouden. Maar je kunt er inderdaad ook woningbouw op doen. Alleen dat hebben we losgetrokken van dit plan. Met andere woorden, dat kan uiteraard als de locaties vrij zijn, dan kunnen we het daarover gaan hebben. Maar we hebben het wel losgetrokken van dit plan, met uitzondering van de 5 appartementen die onderdeel uitmaken van het bouwplan zelf. En daarvan hebben wij gezegd van: ontwikkel nou een plan wat twee mogelijkheden heeft, namelijk en met die 5 appartementen, maar als het even kan ook zonder, zodat we daar die twee verschillende mogelijkheden naast elkaar kunnen houden. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met de wens in het dorp om met behulp van de massa van die 5 appartementen een plein aanzicht te geven op die toch wel markante plek in het dorp Hoogblokland. Zodat je daar ook echt de pleinwerking kunt gaan krijgen. Ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Maar of wij, of dat voldoende is om de bouw van die 5 appartementen daar te rechtvaardigen, nou, dat kunnen we op dat moment dan dus ook beoordelen. Die 5 zitten wel, wel in dit plan. Ja, de boekwaarde, meneer Van Vuren, ja, laten wij dit plan doorgaan, dan betekent het dat er bij de oude schoolgebouwen verdwijnen en moeten we ze dus ook wel afschrijven. Het is inherent aan de keuze die we hier gaan maken. Mij is niet bekend van weerstand in het dorp. Ik heb er niet van gehoord. En we hebben daar wel uitvoerig met mensen gesproken. Wat niet wegneemt dat het natuurlijk best dus kan gebeuren dat iemand komt met bezwaren tegen dit plan of tegen onderdelen van dit plan. Er zijn meerdere planologische procedures nog, kan dat gebeuren. Is het budget wat we hebben genoemd niet kaderstellend? Ja, wat mij betreft wel. We hebben een investeringsplan vastgesteld en daarin staat een budget. En wat mij betreft ook kaderstellend. En op die manier komen we daar ook bij u op terug. Waar u volgens mij terecht op wijst is het fenomeen van de tilgroep. Ik hoor anderen daar ook opmerkingen over maken. En de tijd dringt om daar iets van te vinden met z'n allen. Daar ben ik het hardgrondig mee eens. We zijn er ook over aan het studeren, dus over niet al te lange tijd na nu komen wij ook bij u. Maar dit plan wat hier voor ligt, behelst het maken van een plan wat over enige tijd tot investering zal komen. En daar zit natuurlijk nog wel enige tijd tussen. En ik garandeer u dat voor die tijd echt wel een aantal besluiten zijn genomen over de tilgroep. Ik denk niet dat, dat hier dingen besloten worden die onomkeerbare gevolgen hebben voor de tilgroep al zodanig. Dat is natuurlijk anders op het moment dat we een investeringsbesluit aan u voorleggen, want dan zouden er consequenties kunnen zijn. Maar dan moet het ook wel helder in beeld zijn. Meneer Verspij, u vraagt om het element duurzaamheid. Ik vind met u dat we bij de uitwerking van het plan, bij het vormgeven van het plan, ook is dat een van de elementen die we heel uitdrukkelijk mee moeten nemen. Uiteraard om te proberen daarmee exploitatielasten lager mee te krijgen. Maar ik denk dat we sowieso het element duurzaamheid zoveel als mogelijk is mee moeten nemen. Ja, wat hier gebeurd is, er ligt een investeringsbudget, dat is ingeschat. Dat is ingeschat op basis van normen, van kengetallen. Scholen hebben recht op een x-aantal vierkante meters. Je schat vierkante meters in voor een dorpshuis, et cetera. Dat tel je bij elkaar op. Maar als je op die manier zou bouwen, dan zou je uitermate inefficiënt bouwen. Want we doen dit natuurlijk onder andere om te zorgen dat men efficiënt gebruik kan maken van ruimtes. Dat ruimtes meer dan door één gebruiker gebruikt worden. Dus op meer momenten van de dag gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat je een efficiëntieprikkel mee gaat geven bij het ontwikkelen van dat plan. Dus het de optelling van de vierkante meters waar afzonderlijke gebruikers tussen aanhalingstekens recht op zouden hebben. Dat is wat u ziet, maar er zit een efficiëntieprikkel overheen om te zorgen dat er zoveel als mogelijk ruimtewinst gevonden moet gaan worden. Waarom is dat 15% en geen ander getal? Ik moet bekennen dat ik daar geen doorwrocht verhaal over kan houden. Niemand weet dat namelijk. Dat is ook niet proefondervindelijk. Ja, dat is alleen maar proefondervindelijk vast te stellen. Er zit een prikkel in van Zorg nou in ieder geval dat je die 5% gaat 15% gaat halen. En dan is het wederom aan ons om te beoordelen of dat dan ook een goed beeld oplevert. En zou het dan niet veel meer kunnen zijn dan die 15%? Dat is nooit helemaal uit te sluiten. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Maar in het maken van de plannen lopen we daar dan vanzelf tegenaan. En ik denk dat u het vooral niet erg gaat vinden als het ook wat minder zou worden. Maar daar lopen we wel tegenaan. Maar dit is de achtergrond van die 15%. Er zit een prikkel in om te komen tot zoveel mogelijk meervoudig gebruik van de ruimte. En wat levert dat dan uiteindelijk financieel op, meneer Snoek? Nou, niet helemaal die 80.000 euro die u leest, want dat hebben wij niet bedoeld te schrijven. Nou moet ik ook weer even nadenken als ik dit rekensommetje hier voor mij zie. Wat wij hebben gedaan is de huidige situatie vergeleken met de toekomstige situatie. Dat is logisch. Maar er zitten natuurlijk in de huidige situatie ook kapitaallasten. Die moet je er voor de vergelijking even uithalen. Immers, daar hebben wij met z'n allen een afspraak over gemaakt. En die tellen straks dus ook niet mee. Dus wat die moet gaan vergelijken... En dan kijk ik even op pagina 7 van het raadsvoorstel. Waarin straks de geschatte kosten 119.500 zijn. Helemaal bovenaan de pagina. En die moet u vergelijken met de 86.000 van het optelsommetje daaronder. Daar zijn dus de kapitaallasten uitgezuiverd. Dan zegt hij, ja, maar 119.000 is meer dan 86. Ja, dat heeft hij goed gezien. Er zit 14 plus 19, daar zit veel tussen. Maar de rekensom van, ja, lach nou niet. Dat kan ik ook zo snel niet uitrekenen. Die efficiëntieprikkel die erin zit, heeft ook effect op de exploitatielasten. Dus diezelfde prikkel... is ook bedoeld om die exploitatielasten minimaal onder die 86.000 te krijgen. Als dat niet lukt namelijk, dan zijn we straks duurder uit dan nu. Dat is niet wat we moeten willen. En dan, dat was een van de andere kaders, meneer Lok, in het investeringsplan. Het moet wel in exploitatie goedkoper worden dan het nu is. Maar zo moet u dit rekensommetje lezen. De prikkel is dus... zorg dat je onder die 86.000 euro komt. Voorzitter, ik meen dat ik en lang aan het verhaal ben geweest en antwoord heb gegeven aan op de vragen. Ja, ik zeg het nou zelf maar. Dan hoeven jullie het
nou, ik, als je ze zo ter plekke bedenkt, dat vind ik toch heel knap. Ik ga voor de tweede ronde de rij langs. Meneer Van Vuren, nog aanvullende vragen.
Nou, ik ben wel onder de indruk van het relaas van de wethouder, moet ik zeggen. Maar één vraag is die vergeten en dat is, ging over de opheffingsnorm. Stel, we krijgen een gemeente zoals de heer Schutte bedacht heeft en co. Wat wordt dat dan in Gieselanden en wat heeft dat voor gevolgen voor dit plan, maar ook voor andere scholen in Gieselanden? Want ik denk dat niet zonder consequenties zal zijn. Het is misschien wel verstandig dat we daar spoedig zicht op krijgen. Dat was het.
Meneer Lok, niet meer. Meneer Verspuy, gaat uw gang.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor de antwoorden en de reacties, wethouder. Ik wil eigenlijk nog één puntje erbij aanhalen, nog even nog wat terugkomen op de woningbouw. U geeft aan dat het wat gescheiden benaderd wordt. Dat is waar, we hebben, of dat kan ik begrijpen. We hebben het hier natuurlijk al meer over gehad. Hoe til je daar nou aan dat woningbouw wel bepalend kan zijn, ook voor de leefbaarheid en ook bijvoorbeeld voor het aantal leerlingen. Leeft er hier om rondsprekend een harte wens om daar flink aan te gaan trekken, ook voor Hoogblokland. Kunt u daar iets over zeggen nog? Dus misschien wel los van dit plan, maar om dat ook wel mee te zien. Maar dat heeft alles, dat heeft in ieder geval betekenis voor de toekomst ook. Dus misschien daar, of u daar nog iets meer op kan reageren.
Meneer Snoek, tweede termijn, niet. Meneer Akkerman, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, je moet natuurlijk altijd wel wat bewaren voor de tweede termijn. In dit geval was dat de opheffingsnorm.
Ik denk, meneer Van Vuren, dat de directe gevolgen van een herindeling voor de opheffingsnorm niet zo dramatisch groot zullen zijn. Ik moet bekennen dat ik dat niet exact in kan schatten, maar die gevolgen zullen niet zo dramatisch zijn. De opheffingsnorm die zal misschien een klein beetje verschuiven. Maar veel belangrijker is datgene wat we daar zelf als gemeente van vinden. In vergelijking met wat de nieuwe gemeente er dan van gaat vinden. En dan constateer ik dat deze gemeente heel uitdrukkelijk kiest voor onderwijs in elke kern. Dat in ieder geval. En dat dit plan wat hier voor ligt zo goed als mogelijk is dat onderwijs in de kern Hoogblokland wil zekerstellen. Dat is wat we hier aan het doen zijn. Gekoppeld aan de doelstelling om de leefbaarheid van Hoogblokland die boost te geven, mede met behulp van het onderwijs. Als wij nu een plan presenteren wat zorgt voor een duurzame plek van het onderwijs in Hoogblokland, dan is het niet meer de opheffingsnorm die ons dwars zit, maar dan hebben wij geregeld dat we daar simpelweg geen last van hebben. In hoeverre herindeling ook voor andere dorpen in onze gemeente nog gevolgen zou hebben, is wat minder makkelijk te zeggen. Hoewel ik wel moet zeggen dat we op dit moment ook al voorzichtig aan het beginnen zijn om met de regio te spreken over de belangen van het onderwijs. Onderwijs die onder druk staat ten gevolge van de krimp. En ik moet wel zeggen dat een van de drijfveren daarbij was het aangekondigde wegvallen van de kleine scholentoeslag. Dat was een hele directe aanleiding om daarover in gesprek te raken met diverse schoolbesturen en met de diverse gemeenten. Dat gesprek gaat overigens, mag ik hopen, wel verder. Om te proberen om in de hele regio zo goed als mogelijk onderwijs zeker te stellen. Maar daaronder zit onze uitdrukkelijke keuze om onderwijs in elk dorp vast te houden. En daar is dit plan ook een heel goed middel voor.
Ik denk toch dat het verstandig is van de wethouder dat we niet speculeren en vermoeden. Maar dat er toch spoedig wordt uitgezocht hoe het echt zit. Want bijvoorbeeld in de constellatie die Schutte heeft aanbevolen zit een heel groot stedelijk gebied. En dat heeft in mijn beleving gevolgen. En ik wil toch graag als volksvertegenwoordiger wel een gevoel hebben van hoe groot dat gevolg is. En volgens mij moet dat toch op een of andere manier te berekenen zijn. Lijkt mij.
Maar voorzitter, hier ben ik het van harte mee eens. Want dat zijn de belangen van de hele gemeente Gieselanden zoals die nu is. En daar komen we ook zeker op terug. Maar mijn antwoord was ook vooral geënt op waar we het nu over hebben, het plan in Hoogblokland. En daar is op zich geen onduidelijkheid over. In hoeverre dat ook gaat gelden voor de woningbouw is iets anders. Nou, zit meneer De Groot helemaal op de hoek, dus ik krijg ongetwijfeld geen trap onder tafel door. Maar gaan wij nou trekken aan woningbouw? Ja, wij gaan uiteraard kijken, ook in Hoogblokland, wat is er nodig en wat moeten we willen met z'n allen. Daar gaan we echt mee aan de slag. Sterker nog, daar zijn we ook mee aan de slag. Alleen wat we wel hebben willen doen, is het even lostrekken van dit plan. Want ik denk dat we in welke mate wij ook gaan doen aan woningbouw, dit plan moet er in onze ogen sowieso komen. Dat is de reden waarom we het doen zoals we doen. Voorzitter, ik denk dat ik opnieuw er doorheen ben.
Ik geloof het warmpel ook. Bedankt voor uw beantwoording. En dit was de tweede termijn. En ik voel me vrij om de hamvraag te stellen. Wordt dit een hamerstuk? Maar dit is een te mooi plan om dat onbesproken te laten in de raadsvergadering. Is dat een goede inschatting? Dan maken we er een bespreekpunt van. Ik neem jullie mee naar punt 5 van de agenda, raadsvoorstel 2014-15 en dat betreft het afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder. En dat is een voorstel om tot een nieuwe vorm van afvalinzameling te komen, of in ieder geval een andere sortering. Ik zag overigens in mijn mail, en ik hoop dat jullie het ook gezien hebben, dat wij een brief hebben ontvangen als gemeenteraad van de ouderenraad, of de seniorenraad, sorry. En een zetje. Dus ik wou u daar toch nog even attent op maken. Ik kijk de kring rond en ik begin rechts. Ik zie mevrouw Kist. En ik zie mevrouw Kist. Gaat uw gang.
Ja.
En meneer Bak. Mevrouw Kist, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Zo moeilijk is mijn naam toch niet?
Nee, maar soms heb ik een blokkade. Ik kan het ook niet helpen.
Kijk, dat wij wat anders om moeten gaan met ons afval, dat is wel duidelijk. En wij kunnen best als VVD wel een heel eind met dit voorstel meegaan. Maar meneer de voorzitter, we moeten natuurlijk wel goed gaan communiceren met onze burgers uit van Gieselanden. Want er komt nogal wat op je af. En zeker na het lezen van het brief van Zetje, dan denk je toch wel, het is toch wel heel erg moeilijk om voor deze mensen, om met hun ongemakken een heel eind te moeten gaan rijden. En 200 meter is dan toch wel erg veel hoor, als je dat moet gaan wegbrengen. Maar ook daar kwam dan ook nog eens bij, ik dacht je zou maar een tweeling hebben. En die dus een hoop luiers gaat gebruiken op zo'n dag. Waar laat je dat dan? Hoe ga je dat dan ook inzamelen? En dat zijn dus dingetjes die je toch eventjes na moet denken van hoe ga je dat doen? En daar zei, dat wilde ik toch graag nog eens even van onze wethouder weten. En ik ben ook erg blij dat de directeur ook nog aanwezig is. Misschien kan die ook nog eens wat zeggen.
Wij gaan belangstellend uitkijken naar het antwoord van meneer De Groot. Hoe hij dat regelt met zijn luiers en alles wat ermee samenhangt. Meneer Bak, aan u het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. In de andere gemeentes, daar is dus ook, worden ook die investeringen gedaan. Wij doen het via het woningbedrijf, betalen we dat. Hoe is het in die andere gemeentes gegaan? Is dat nou via ook een geldstroom of is het via de afvalstofheffing?
Voordat mag ik die vraag even verduidelijkt hebben, want
nou, ik heb begrepen dus dat we dus hier de kosten worden betaald door het woningbedrijf voor het investeren van die containers. Klopt dat? Gaat het via de afvalstofheffing? Hoe gaat het dan?
Hebt u de vraag van meneer Bak begrepen? Dan, als dan alle vragen gesteld zijn, meneer Bak, ja? Dan gaan we meneer De Groot de gelegenheid geven om antwoord te geven. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Het voelt er in ieder geval prettig aan dat er op dit moment weinig vragen zijn. Ik hoop dat daarmee veel sympathie voor het plan, maar dat horen we wel bij de definitieve behandeling.
We hebben destijds ook een mooie uiteenzetting gehad in dezezelfde zaal, dus dat helpt enorm, denk ik.
Daar wilde ik even aan refereren. Het heeft dus blijkbaar een goede toelichting gekregen. U hebt een goede toelichting gekregen. De reden waarom, stukken zijn bijgevoegd. Een belangrijk punt wordt door mevrouw Kist aangehaald. En dat is ook in reacties nog van fracties aan waterlanden gemeld. Het gaat over de communicatie. En een van de belangrijkste aspecten van dit hele beleidsplan en de uitvoering daarvan is communicatie. Laten we daar ook geen misverstand over hebben. Want je wil een veranderingspatroon in, ten aanzien van vuilophaaldienst en alles wat daarbij komt bewerkstelligen. En dan moet je mensen tot het uiterste toe proberen voor te lichten waar het om gaat en begeleiden. Het zal dus ook zo zijn dat het straks, maar wij, laten we zeggen, naast de algemene communicatie, dus als het besluit door alle raden is ondersteund, zal er een algemene communicatie gaan gebeuren, maar vervolgens een communicatie per wijk. Het hele plan gaat per wijk ingevoerd worden en dat betekent dat per wijk ook toegespitst communicatie ontstaat. Wat daar gaat gebeuren, wat het voor de mensen betekent. En dus daar is alle aandacht voor, ook in hele voorbereiding, dat dat straks op het moment dat het aan de orde is, veel aandacht krijgt. Wie investeert? Ja, het is een investering van Waardlanden. Voor zover er investeringen bij nodig zijn. Dus dat betekent de vouwers, extra vouwerscontainers die er bij komen kijken in het buitengebied. Dat zijn investeringen van Waardlanden en die worden in de exploitatie verrekend. En dan komen wij hopen dat die dus het exploitatie dusdanig mag zijn dat u daar helemaal niks van merkt. Als u de investering bedoelt in de ondergrondse containers, dat is een ander agendapunt. Dan hebben we het zo dadelijk daarover.
Daar geert mij...
Dat dacht ik wel, vandaar dat ik die vraag op dit moment niet goed begreep. Maar. Dus daar komen we zo op terug. Tweede, de brief van het setje. En ik denk dat het heel terecht is dat het setje zijn zorgpunten samen met de seniorenraad aan u bekend maakt. Ik lees de brief, we hebben heel serieus gelezen, we hebben heel serieus geprobeerd daar antwoorden bij te krijgen. Een zorg ten aanzien van de uitvoering, waarbij niet de teneur is van dat het geen goed plan zou zijn, alleen de kritische punten. En de voorzitter zei, ja, ik ben nieuwsgierig wat de wethouder nou gaat zeggen over de luiers. Ja. Ik kan in ieder geval mee inschatten dat als je een tweeling hebt, dat je twee keer zoveel luiers hebt als een eenling hebt. Lijkt me logisch. Maar dat zeggen we niet, dat je niet 100 meter kan lopen met die luiers van die tweelingen. Want als de moeder het niet kan, mag beredelijkwijs aangenomen worden dat de vader.
Je moet er ook twee keer zoveel halen. Dat,
ja. We hebben alle gekheid op een stokje. We hebben overleg gehad met Waardlanden. Voor hoever daar met deze aspecten die dus door de brief aangegeven worden, rekening gehouden kan worden en gaat worden. En dat zal niet 100% afdoende zijn ten aanzien van de opmerkingen van het seniorenraad, maar ze krijgen die antwoorden, de briefschrijver krijgen die ook terug, maar ik kan u melden dat in ieder geval concreet is dat voor stoma-patiënten bieden we als oplossing, neem nu even het antwoord van Waardlanden wat ik u voorlees, aan een bedrijfsminicontainer welke twee wekelijks geledigd kan worden en die wij opnemen in de bedrijfsvloed. Dus dat probleem op zich kunnen we tackelen. Wat incontinentiemateriaal en luiers, zal er gebruik moeten worden gemaakt van de ondergrondse containers en de containers gewoon in het buitengebied. Als wij hier een volledig apart systeem zouden moeten invoeren, is dat nagenoeg onbetaalbaar. Het is wel zo dat in heel bijzondere gevallen, en daarom proberen we dus met dat wijkgegeven ook principe maatwerk toch zoveel mogelijk toepassen, dat wij proberen een uitzondering te organiseren. Maar dan moet het ook echt een uitzondering zijn. Het kan niet zo zijn dat er weer een algemene regel wordt en dan gaan onze doelstellingen de lucht. Overigens wordt er nog wel bij vermeld dat er op het ogenblik ontwikkelingen zijn ten aanzien van luiers. Dat deze bij het GFT zouden kunnen worden gevoegd wanneer dit vergist gaat worden. Dat is een beetje toekomstmuziek. Maar dan zullen we moeten wachten op dat moment. Maar dan zou dat probleem op zich ook opgelost zijn door het allemaal dichter bij de mensen te brengen. Voorzitter, dit waren mijn antwoorden. We hebben dus serieus naar de vragen van Zetje gekeken. Zetje krijgt en het oude raad krijgt wat ons betreft ook die antwoorden al tussentijds toegestuurd. Goed dat ze die opmerkingen gemaakt hebben. Wordt meegenomen zo ver mogelijk in het uitwerkingsplan. En u, begrijp ik, bent enthousiast om het uitwerkingsplan in gang te zetten. Dank u wel.
Tweede termijn, mevrouw Kist.
Ja, ik zit eens even na te denken. U zei net dat er een voorziening wordt getroffen voor de mensen die ongemakken hebben. En daar komt dus een speciale container voor. Dan denk ik bij mezelf, je zou maar geen tuin hebben en niet zo'n grote tuin hebben. En je hebt je containers dus voor de deur staan. Dan ziet dus iedereen dat jij dus dat hebt. En dat is ook niet zo leuk voor de mensen natuurlijk. Dus daar moet wel even goed over nagedacht worden. Hoe dat dus eventueel opgelost gaat worden.
Meneer Bak, nog aanvullende vragen? Nee. Sorry, meneer Van Duin.
Het is niet mijn portefeuille, maar de wethouder gaf net een uiteenzetting over de containers. En het buitengebied dat ze daar een grijze container krijgen. En ik lees dat die eentje in de vier weken geledigd wordt. Dus die luizen gaan dan vier weken wel in die grijze container. En de zomermaanden lijkt me toch dat hinderlijk. In de wintermaanden geen probleem, maar de zomermaanden. Ik denk toch goed over nagedacht moet worden. Dank u.
Meneer De Groot, gaat uw gang.
Voorzitter, laat ik niet wel zo antwoorden. De opmerkingen die gemaakt zijn, die nemen we serieus.
Ja.
Maar we moeten ook een beetje met elkaar het respect op kunnen brengen dat niet elke individuele wens in zo'n groot systeem gehonoreerd kan worden. Want dan maken wij onze systemen onbetaalbaar. Nou, wij zullen er heel veel aandacht aan besteden, want het zijn natuurlijk heel serieuze zaken. Dat snappen wij ook wel. Dus dat wordt in de verdere uitwerking meegenomen als punten waar dus nog eens even aandacht voor gevraagd wordt. Dat zullen we ook doen.
En ik zou zeker je daar gewoon in betrekken, dan kom je tot prima oplossing. Gaan we dit als een hamerstuk zien? Ja? Dank u. Gaan we naar raadsvoorstel 2014-13. En dat betreft het investeringsplan ondergrondse afvalinzameling. En dat houdt ongeveer zoveel in dat alle containers die nu boven de grond staan, glas, papier, kleding, dat die onder de grond verdwijnen. En daar gaat de gemeente Gieseland, althans dat is het voorstel, geld uit het woningbedrijf voor inzetten. Wie heeft daar vragen over? Kijk naar rechts, niemand. Naar links, meneer Bak, gaat uw gang.
Ik had alleen die vraag net al, meneer De Groot. Dus mijn vraag was eigenlijk, wat is de motivatie eigenlijk geweest om het via het woningbedrijf te betalen? Want het zou normaal gesproken zou het via de afvalstoffenheffing gaan. Of zie ik dat verkeerd?
Of ik ben helemaal naar buis, of u begrijpt, laat ik maar bij mezelf dan maar. Maar ik ben nog steeds van mening dat deze investering door ons als gemeente gedaan wordt en niet door het woningbedrijf. Wij gaan 61 ondergrondse containers plaatsen. Daarvoor vragen wij nu u een bedrag beschikbaar. Dat zijn naast de bovengrondse die er nu zijn. Die gaan we onder de ondergronds brengen. Met alle voordelen van dien. Het knapt de centra op. Het wordt schoner, netter. Minder geluidsoverlast. Bijvoorbeeld de glascontainer zit onder de grond. En we gaan een aantal extra containers in die parkjes brengen, zoals we ze noemen. Ondergrondse parkjes. En dat wordt uitgevoerd door Waardlanden. Want die hebben daar de mallen voor en de techniek. En wij vragen u als gemeenteraad daarvoor een investeringsbedrag beschikbaar te stellen, zodat we dat op zo kort mogelijk termijn kunnen gaan doen. En dan is dus straks onderdeel van het nieuwe, het past helemaal ook in het nieuwe afvalbeleidsplan. Die kleine containerparkjes, laat ik het zo maar noemen, ondergrondse. En dat sluit voortreffelijk op elkaar aan. En dat is de reden waarom wij als Gieseland, omdat wij nog niet zoveel van die ondergrondse containers hadden, in de context van het investeringsplan dit bedrag aan u vragen om deze combinatie te kunnen maken. En daarmee een aantal doelstellingen kunnen bewerkstelligen. A, het beleidsplan uitvoeren op de manier zoals we dat voor ogen hebben. En B, een prettiger gezicht in de dorpscentra bewerkstelligen.
Allemaal van die roestvastale bakjes. Ja.
Bedankt voor de uitleg, het is me nu duidelijk.
Alsjeblieft.
Gaan we hier een hamerstuk van maken? Weer alleen. Dank u. Dan gaan we naar agenda punt 7, raadsvoorstel 2014-20. Dat betreft het speelveld Schelluinen. En dan wil ik vragen of meneer Van der Linden naast me komt zitten en zijn inspraak wil doen. Oké, succes met uw transitie. Ja, doet dat. Knoppie. Ja. Meneer Van der Linden, voorzitter van het dorpsraad Schelluinen. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel dat ik eigenlijk uitleg mag geven van ons plan. Wij als dorpsraad hebben in 2012 een enquête uitgeschreven onder onze dorpsjongeren wat zij graag wilden veranderen in ons dorp en wat ze graag wilden zien. En daar kwam een goed en altijd bespeelbaar speelveld uit. Wij hebben dat plan in de afgelopen 16 maanden helemaal uitgewerkt, verschillende offertes aangevraagd. En zoals u nu ook voor u kunt zien, hebben wij een compleet plan uitgewerkt. Het houdt niet alleen in een speelveld. Ik hoorde net al iemand de opmerking maken, het is gewoon een voetbalkooi. Het is meer dan een voetbalkooi, wij renoveren het hele trapveld. Het huidige trapveld is gesitueerd van boven naar beneden op die tekening die u voor u heeft. En aan de onderkant ligt een nieuwe weg, de Notenboomstraat. En als de kinderen daar nu gaan lopen voetballen en ze schieten de bal naast het doel, ze rennen achter de bal aan, lopen ze op straat. Daarom hebben wij besloten om het hele terrein aan te pakken, door ook extra groen, zodat het veld echt omsloten wordt door groen en de kinderen niet zomaar meer de straat op kunnen. Het plan houdt in dat we de bestaande doelen omdraaien. We gaan in de breedte voetballen. Er komen twee nieuwe ballenvangers bij. En de hoofdmoot wordt een multifunctioneel sportveld met kunstgras en een hek eromheen. Aan drie kanten hoog, één kant laag. Zodat als er ooit ruzie op een speelveld kan uitbreken, de kinderen altijd kunnen vluchten over de lage kant van het hek. Mijn vak is dit soort zaken en het komt voor dat de kinderen opgesloten worden in een speelkooi en dan een pak slaag krijgen. Vandaar dat je eigenlijk altijd een lage kant of twee uitgangen moet hebben. Het speelveld houdt in dat er gewoon gevoetbald kan worden. Er zitten twee pannenvelden in. Het kan gevolleybald, gebadmintond en gebasketbald worden. Het geheel is dus van kunstgras met verschillende lijnen. En het is de bedoeling dat het dorpsberaad de onderhoud gaat verrichten van dit terrein. Wij hebben inmiddels vier offertes liggen. En daar is eigenlijk min of meer al de goedkoopste uit naar voren gekomen. Wij hebben ons eigen budget van het dorpsberaad voor dit plan ter beschikking gesteld. Wij hebben sponsors gevonden. Wij hebben inmiddels, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, voor 16.500 euro aan sponsorgelden binnengehaald. Maar helaas, wij komen nog een klein stukje tekort. En daarom wil ik u als raad aankijken om dat kleine beetje aan te vullen, zodat wij nog dit jaar kunnen beginnen met de aanleg van dit veld. Dat was het.
Ik weet niet wat u een klein beetje noemt, maar... Is er ook een getal bekend?
Die 15.000 is niet toereikend. Die 15.000 is toen inderdaad vastgesteld. Maar 15.000 euro voor een compleet speelveld is tegenwoordig niet haalbaar meer. Daar zet je een mini-pannenveldje voor weg.
Meneer Van Linden, zou je het voor de duidelijkheid van de aanwezige raadsleden eens af kunnen pellen? Wat is de begroting, de offerte, zoals u zegt, de meest goedkope, zal ik maar zeggen? En even gewoon dat getal uitkleden, om het zo maar even te zeggen. Zodat we uiteindelijk onder de streep weten waar u een pleidooi voor doet in termen van...
Hoe dat de offerte opgebouwd is?
In zin, offerte, sponsorbijdrage, eigen bijdrage, ja, volgens mij zijn dat zo'n beetje de elementen dan, denk ik.
We hebben, als ik het, die bedragen moet ik even uit mijn hoofd zeggen, want ik heb ze niet bij me, we hebben ongeveer 55.000 euro nodig. Totaal. En daar gaan dan de sponsorgelden, alles wat we al binnen hebben, vanaf. En dan komen dus die 10.000 euro ongeveer tekort.
Ik stel voor dat we nu weer de orde pakken, want als voorzitter viel ik even uit mijn rol. En ik kijk gewoon de kring rond, want meneer Van, u was klaar met uw inspraak. Goed.
Ja.
Dan ga ik de kring rond kijken of dat er raadsleden zijn die verdiepingsvragen hebben of verduidelijkingsvragen aan u. En ik zag meneer Van Houwelingen ijverig zijn vinger opsteken, dus die mag beginnen. En ik zie meneer Lok. Meneer Van Houwelingen, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Van mijn begrip, dat kunstgras, is dat alleen onder de voetbalkooi of voorziet u dat voor het hele perceel?
Nee, alleen onder de voetbalkooi. De voetbalkooi, of eigenlijk het multifunctioneel sportveld wil ik het liever noemen, die is 14 bij 25 meter. En daar komt kunstgras met beleiding en een benodigde ondergrond onder. Die dus ook eventueel valschade aan kinderen voorkomt.
Was dat uw vraag, meneer Van Houwelingen? Meneer Lok, gaat uw gang.
Ja, een hele simpele. Er ligt een raadsvoorstel voor 15.000 euro. Heb ik u nu goed begrepen dat die 15.000 euro niet toereikend is en dat u nu vraagt dat wij in de raad het voorstel amenderen voor een hoger bedrag? Is dat wat u vraagt?
Als dat mogelijk is, graag ja.
Hoeveel moet het dan hoger zijn?
10.000.
Dat gaat meneer Van Vuren uitrekenen. Meneer Van Vuren.
Nou, dat had ik al uitgerekend, maar waar praten we eigenlijk over? Want het ligt er toch al? Dit is toch, naast meneer Snoek is dat toch?
Computers zijn tegenwoordig heel kundig.
Ja, nou, geweldig. Ja, ik moet zeggen, ik vind het een prachtig plan. Ik had één vraag en dat gaat over agenda punt 7 en 8 samen. Waarom wordt er in Schelijnen over een veld gesproken en in Giezenburg over een kooi? Maar als ik dit allebei samen zie, dan lijkt me dit ook een kooi. Of ken ik mijn klassieken niet goed? Dus dat zou ik toch graag even aan het college willen vragen. En ik zou ook even aan het college willen vragen van wat gaat er mis als we de Schelijnse samenleving de gevraagde 10.000 euro extra verschaffen?
Voorzitter, is dit toch wel de eerste termijn?
Nee, maar laat mij nou even de orde weer pakken. We parkeren de vraag van meneer Van Vuren, want het ging nu om vragen aan meneer Van der Linden. En de eerste vraag was, het is er toch al, maar die vraag is inmiddels beantwoord. Dit is met Photoshop in elkaar gezet. Geen aanvullende vragen, meneer en meneer Van der Linden. Dan dank ik u voor uw inspraak. En dan gaan we nu met het raadsvoorstel aan de slag. En kijk ik weer de kring rond. En meneer Van Vuren die heeft zijn vraag al gesteld.
Ja,
en ik zie nu meneer Lok. En ik weet niet of dat er nog anderen zijn die willen vragen. Maar meneer Lok en meneer Van Houweling. Meneer Lok, gaat u gang.
Nou, ik een heel simpele. Ik begrijp net dat het raadsvoorstel zoals het er nu ligt niet toereikend is om het voorstel uit te voeren. En ik wil graag weten hoe het college daarmee omdenkt te kunnen gaan. Want ik denk dat als het geld niet voldoende is, of een failliet speelveldje hebben, of een failliete dorpsstraat, of de dorpsstraat niet kan beginnen omdat er niet voldoende geld is.
Een heldere vraag. Meneer Van Houweling.
Ja, voorzitter, met het risico dat ik een slapend hondje wakker maak, maar toch, ik kan me voorstellen dat je niet zomaar overal in de polder rubbermatten mag uitrollen. Dus het zou zo kunnen zijn dat er een bouwvergunning of misschien zelfs een bestemmingsplanwijziging nodig is hiervoor. Laten we daar een eerlijke zijn en die kosten ook in één keer benoemen dat we onszelf niet voor rare verrassingen plaatsen.
De vraag is, zitten die kosten in het plan? Ik zie meneer Akkerman het hondje zoeken. Een slapend hondje. Meneer Akkerman, gaat uw gang.
Nee, voorzitter, ik heb mijn vrouw 3 maanden voordat we gingen trouwen een hondje cadeau gedaan. En dat is een fout die ik nooit meer ga maken, kan ik u verzekeren. Dus ik ga nooit meer om een hond zoeken. Voorzitter, u ziet hier inderdaad een raadsvoorstel. Wat wij feitelijk natuurlijk bij de behandeling van het investeringsplan al hebben besproken. We hebben toen gesproken over een stimuleringsbijdrage voor in dit geval Schelijnen. Maar datzelfde geldt ook voor Giezenburg. Zodat ze in het dorp konden komen tot een eigen plan rondom een speelvoorziening. En of dat nou een speelveld of een speelkooi of iets anders wordt, dat is dus ook geheel aan het dorp wat zij willen. We zien hier nu vervolgens vanuit Schelijnen een plan komen om te komen tot een inderdaad een hele mooie speelkooi. En dat is mede mogelijk geworden, nee dat zeg ik niet goed, dat is bijna mogelijk geworden doordat de gemeente een stimuleringsbijdrage van 15.000 euro daarvoor geeft. Nou is dit plan zo mooi dat men daar financieel nog een bijna 10.000 euro aan tekort komt. Dat is een fenomeen wat ik ook uit mijn eigen huiselijke situatie nog wel herken. En daar zullen we dan vervolgens ook mee om moeten gaan. Ik beluister vanavond dat de heer Van der Linden namens de dorpsraad een beroep op u doet
om de stimuleringsbijdrage te verhogen. En dat is anders dan wat wij u hebben voorgesteld. En ik denk ook niet dat wij als college u een ander voorstel gaan doen dan wij u gedaan hebben. Wij hebben u een voorstel gedaan om een stimuleringsbijdrage te geven aan het dorp Schellijnen en aan Giezenburg om te komen tot een speelkooi. En de vraag van de heer Van der Linden, die laat ik daarmee ook wel over aan de prudentie van de raad, zoals men dat wel eens zo mooi pleegt te zeggen. Maar dit is de achtergrond van het voorstel geweest, een stimuleringsbijdrage. Dat is ook de enige reden waarom die beide getallen gelijk zijn. Het is een gelijkmatige stimulering van de beide dorpen. En daarmee geef ik eigenlijk impliciet ook wel een waardeoordeel aan de vraag van de heer Van der Linden. Maar nogmaals, ik laat dat over aan de prudentie van de raad.
Dat was de eerste ronde vragen. Zijn er nog vragen voor de tweede ronde? Ik kijk de stellers van de vragen nog even aan. Ik zie meneer Schalk zijn vinger opsteken en meneer Van Vuren. Meneer Schalk, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik merk aan de heer Akkerman dat hij een klein beetje in het verleden praat. Dit is eigenlijk een nieuw gegeven voor hem. Hij is verbaasd inderdaad dat geen stimuleringsbijdrage wordt, maar eigenlijk een bijdrage en een investering die iets anders uitpakt dan hij verwacht had. Ik ben eigenlijk ook wel geneigd om te zeggen van ja, wat hebben we nu eigenlijk een raadsvoorstel waar we van weten dat er nu een gat is. Waarom zouden wij niet inderdaad deze duurzame investering, duurzaam laten zijn, dus het mag pas duurder dan zijn, goed voor de leefbaarheid van het dorp. En ik ben eigenlijk voorstander van om toch maar een amendement dan in te dienen. Waarbij we zeggen van laat de gemeente maar een staartfinanciering geven. En als het een 10.000 euro is, nou die heb ik er wel voor over. Althans, dat zeg ik niet als namens de CU. Dat is mijn opmerking.
Meneer Van Vuren. Of wil je nog even nadenken?
Nee. Ik had toen ik nog geen vragen mocht stellen gevraagd van wat is het verschil tussen het plan in Giezenburg en in Schellijnen. Dat is denk ik één. En het tweede is, als ik het raadsvoorstel lees, is het de gedachte dat de bijdrage verhoogd wordt daar met name genoemd. Dus met andere woorden is dat niet, dat was ook in zekere zin, rekening mee gehouden. Men hield het hier in het gemeentehuis voor mogelijk dat dat nodig zou moeten zijn. Met andere woorden, hoeven we daar ook niet super spastisch over te doen, laat ik het zo zeggen.
Dit was de tweede termijn. Ik kijk meneer Akkerman aan of hij nog behoefte heeft om daarop te antwoorden. Of dat we spastisch moeten zijn. Of... Gaat u gang. Jullie non-verbale communicatie zegt een heleboel...
Voorzitter, het dreigde volgens mij zelfs verbaal te worden. voorzitter... mocht iemand uit mijn eerste termijn beantwoording begrepen te hebben dat een oproep was tot enige vorm van spasme, dan was dat bepaald niet mijn bedoeling. En wat het verschil is tussen Giezenburg en Schellijnen, er zit inhoudelijk verschillen tussen die beide plannen. Maar dat is uitsluitend te danken aan de verschillende wensen in enerzijds Schellijnen en anderzijds Giezenburg. Maar de essentie van mijn betoog, en dat is toch even in de richting van de heer Schalk, dit is bepaald geen raadsvoorstel met een gat erin. Wij stellen u voor een stimuleringsbijdrage te geven aan de kernschelijnen. En de term stimuleringsbijdrage houdt per definitie in dat er in de begroting van het plan dat gemaakt gaat worden, althans als men daar enige ambitie in legt, een financieel gat in zit. Anders heet het ook geen stimuleringsbijdrage. Waarmee ik niet wil zeggen dat u niet het recht zou hebben om een amendement in te dienen en daar vervolgens de raad mee probeert over de streep te krijgen. Uiteraard niet. Dat is ook wat ik bedoel met ik laat dat over aan de prudentie van de raad. Maar dat is niet omdat er een gat zit in het raadsvoorstel, maar dat is uitsluitend en alleen omdat de ambities in dit geval in Schellijnen, hoger zijn dan wat onze stimuleringsbijdrage en de tot nu toe opgehaalde sponsorbijdragen en hun eigen bijdrage mogelijk maakt. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat men ofwel langer wacht en meer bronnen aanboort, ofwel de ambities bijstelt. Maar dat zijn keuzes die u dan vervolgens mag gaan maken. Dat is nou wat aardiger van dit voorstel.
En hoe deden we het thuis ook alweer?
Ja, maar nou heb ik vanavond alweer twee keer het verwijt gekregen dat het te lang duurt.
Ik kijk de kring rond of dat er nog aanvullend. Meneer, dit wordt een soort...
Dit wordt een enkele slotzinnen. Ik zal de mores van deze raad vertalen in een amendement. En ik hoop dat er over tijden daarin meegaan. Wordt vervolgd over 14 dagen.
Wordt vervolgd. Het wordt dus geen hamerstuk. Dat heb ik ook geconstateerd. Dan gaan we naar agenda punt 8. Het betreft raadsvoorstel 21. Voetbalkooi Giesenburg. Hij is al genoemd. Wie daarover het woord? Ik zie meneer Visser. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. We hadden het er net al over dat het erg lijkt natuurlijk op het voorstel wat we net bespraken van Schaluinen. Kom er toch maar even terug. De vraag natuurlijk, de heer Van der Linden heeft een mooie presentatie gegeven over hoe het er in ieder geval in Schaluinen gaat uitzien. De vraag is even of er al meer bekend is hoe het, of tenminste als ik het een beetje taxeer, loopt het plan in Giesenburg wat achter op het plan zeg maar, zoals Schaluinen dat voor zich ziet. De heer Van der Linden gaf ook aan, ja, wij hebben niet alleen een voetbalkooi, maar het is meer een speelveld in zijn geheel. Anderzijds, als je even kijkt naar het financieel, toch in ieder geval voor de heer Van der Linden, het gat wat er in zijn begroting nog zit, dat gaat misschien opgelost worden. Anderzijds zou je wellicht ook nog kunnen kijken of er toch nog enige vorm van samenwerking tussen beide plannen te vinden valt, waarin je in ieder geval richting aanbestedingen aan aannemers nog wat gunstigere tarieven kan bewerkstelligen. En even nog een concrete vraag. Ik weet niet of het college weet of er in Giesenburg al meer bekend is over de locatie van de voetbalkooi. Wellicht is er nog iets te vertellen over het overleg, zeg maar, zoals dat met de halte en met de Dorpsraad plaatsvindt. En of er mogelijk ook al een planning is voorzien in de zin van, nou, dat moet eind van het jaar klaar zijn. Misschien kan daar iets meer duidelijkheid over verschaft worden. Dank u.
Dank u, meneer Visser. Meneer Akkerman, aan u het woord. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Zoals net al wel duidelijk geworden is, dat het plan in Giesenburg is ook vooral een Giesenburgs plan. De raadgevingen van de heer Visser over aannemers, et cetera, die zijn ook vooral voor hen bedoeld. En wij zullen uiteraard daar waar wij kunnen de mensen in Giesenburg ook behulpzaam zijn. Ik stel voor mij vervolgens even vast dat ik kennelijk de heer Visser weinig nieuws kan vertellen over de planvorming in Giesenburg. Want er zijn inderdaad uitvoerige gesprekken over de locatie en met de halte en met de school en met de speeltuinvereniging. Allemaal bedoeld om de optimale plek en de optimale vormgeving te vinden. Maar zover mij bekend is daar nog geen definitief plan bekend. Kan ik u daar dus concreet niet meer vertellen dan dit.
Aanvullend nog? Nee. Ik kijk de kring rond. Gaan we hier wel een hamerstuk van maken? Ja? Meneer De Groot.
Ik zou af op uw discussie, maar ik meld even het volgende. In de vorige raadsvergadering hadden we ook een dorpsplan voor met een maximaal de stimuleringsbedrag. Dat hebt u aangegeven. Dat was ook een begroting die groter was, maar vervolgens hebt u een bedrag vastgesteld. Ik wil dat in ieder geval de mededeling doen dat het plan inmiddels breed gedragen is. Laat ik die verheugende mededeling doen. Dus de volle breedte van de gemeenschap staat nu achter dat plan.
En dan bedoelt u het plan in Hoornaar
de wielen, waar ook 15.000 beschikbaar gesteld is ter stimulering van een veel groter investeringsbedrag. Ik geef dat nog even de volledigheidshalve mee. Om evenwicht te brengen in uw discussie.
Daar danken wij u voor. Maar hier maken we namelijk een stuk van, Giesenburg. Eens. We gaan naar agenda punt 9 en dat betreft raadsvoorstel 14. Investeringsplan LED-verlichting eerste fase. Ik kijk naar links. Meneer Van Vuren, meneer Lok, meneer Schalk. Meneer Van Vuren, gaat uw gang.
Ja, interessant voorstel, meneer de voorzitter. En
Nou, de duurzaamheid zal er ongetwijfeld mee gediend zijn, maar of we ook slim investeren, dat is vers 2. En dat zou ik toch graag door de wethouder nog eens even toegelicht willen zien. Want ik begrijp dat er met hier en daar nog wat bij elkaar scharrelen voor de komende 5 jaar. Is dat €822.000 in de pot voor vervanging van de verlichting. En voor die 1800 lampen die we willen vervangen in eerste instantie moeten daar nog 378 bij. Want dat gaat 1,2 miljoen kosten. En daar besparen we dan €33.000 mee.
Op jaarbasis.
Op jaarbasis. Nou goed, dan kun je zeggen van die 378 die we extra moeten investeren. Dat is dan een rendement van 8 à 9%. Dat is waarachtig, ziet er mooi uit. Maar ik krijg toch het onaangename gevoel dat voor die volgende 1800 lampen dan vervolgens de pot leeg is. En de vraag is dat waar? En met andere woorden, komt dat nou omdat we LED-lampen willen aanleggen? Of komt en dat zoveel duurder is? Of komt dat omdat we in het verleden te weinig gereserveerd hebben? En op die vragen zou ik toch graag wat meer inzicht willen krijgen. Ik dank u zeer.
Meneer Lok, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De vragen die ik heb, die sluiten denk ik wel aan bij de vragen die de heer Vervuren gesteld heeft. Alleen ze gaan wel een aantal stappen verder nog. Ik constateer dat het niet alleen gaat om de lampen vervangen, maar ook om de armaturen. Tweede, de besparing die berekend is dat de besparing die over de totale vervanging geldt. Dus die 33.000 gaat die over de totale vervanging. Dus dat is puur om zeker te weten dat ik het goed begrepen heb. Twee, wat is de reden dat die hele vervanging over 10 jaar uitgesmeerd wordt en bijvoorbeeld niet over 2 jaar? Omdat je dan die besparing veel eerder kan realiseren. Ik vind die periode waarover het uitgesmeerd is erg lang. En als we die periode van terugbrengen van 10 naar 2 jaar, dan zijn we veel eerder klaar met die hele investering. En stel ik me zo voor dat we behalve de besparing die we hebben op de 33.000, eigenlijk ook de reservering die we jaarlijks maken van 51.000 achterwege kunnen laten. En je dan wellicht, als je het zo bekijkt, begrotingstechnisch een besparing krijgen van 84.000 op jaarbasis. Omdat je veel sneller investeert, de hele zaak vernieuwt. En eigenlijk geen voorzieningen hoeft te treffen om de zaak erop te onderhouden. Dus dan bespaar je niet alleen op energie, maar ook op de reservering. En als dat zo is, vraag ik, als u het daarmee eens bent, wil ik u vragen om het raadsvoorstel dienovereenkomstig aan te passen. En anders gaan wij een amendement indienen. Meneer de voorzitter.
Dank u. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het volkomen eens met de heer Lok. Ik zal mijn verhaal ook nog even afdraaien, maar het komt eigenlijk wel op hetzelfde neer. We vinden dit een typisch voorbeeld van een hele slimme investering. Een besparing van 40% op energiekosten en 45% op de onderhoudskosten. Dat is een mooie, slimme zet. Met systeem met bewegersmelders of andere variabele dingen kan er een grote besparing worden gerealiseerd, maar dat terzijde. Ook de vermindering van het zogenaamde strooilicht in het buitengebied, dat is heel welkom. En de CU die is ook voorstander van besparingen die van dergelijke grote stel als mogelijk te realiseren. Het in het raadsvoorstel uitgewerkte fasering van het project is begrotingstechnisch gezien onwenselijk. Hoe staat het college tegenover de gedachte dit project ineens uit te voeren in plaats van in fase? Nou, dan ben ik inderdaad bij de heer Lok terechtgekomen. En dat was mijn vraag. Dank u wel.
Mooi. Dank u.
Meneer de voorzitter, ik had eigenlijk
mevrouw
in eerste
Geest,
instantie niet willen ingaan op dit. Maar nadat meneer Lok dit zo prachtig heeft verwoord, moeten wij toch constateren dat wij die dingen ook in ons gedachten hadden. Dus wij sluiten ons volledig aan bij meneer Lok.
Kijk aan. Meneer de Groot, gaat u gaan.
Voorzitter, zal proberen te reageren, maar hier is hogeschoolwerk in financieel inzicht even op tafel gelegd. En ik heb u al eens eerder aangegeven dat ik dan vaak op de middelbare school zit in plaats van op de hogeschool. Dus ik weet niet of ik het goed volg. het CDA zegt, het is een interessant voorstel. Ja, dat dachten wij ook. En wij hebben lang er tegen aangekeken dat LED-verlichting, wanneer wordt het nu het omslagpunt bereikt dat het interessant wordt. We hebben vastgesteld dat dat nu is. We zijn begonnen met op basis van de jaarlijkse vervanging op dit moment te vervangen. Maar als wij onze jaarlijkse vervanging, die gebaseerd was op traditionele lampen en masten, nu door LED doen, betekent dat we geld tekort komen. Dat is die 378 die we er nu bij vragen voor de geplande vervanging in de eerste 5 jaar. Dat is eigenlijk de concrete vraag die we u voorleggen. En de tweede is natuurlijk van, vindt u het goed dat wij de volgende fase aanmelden voor het investeringsplan? Wij vragen daar nu nog geen concreet budget voor, maar om hem op te voeren op het investeringsplan. En dat betekent terzijner tijd een aparte besluitvorming daarover. Nu komt de heer Lok en de heer Schalk en Vuren op iets andere manier. Die komen tot een ander voorstel van pak het hele boel in één keer op. Zo rigoureus hebben wij het niet durven denken nog. Denk ik. We hebben dat ook niet als optie overwogen. En daarom stel ik eigenlijk maar voor dat ik toch vanuit de serieusheid waar dat mee naar voren gebracht is, terugneem. En dat intern eens even laat beoordelen. En de gevolgen daarvan in beeld breng. En ik ga ervan uit dat klopt wat Lok zegt, maar ik reken het niet even snel na, want dat kan ik niet. En dan stel ik voor dat we op dit moment dit voorstel in die zin even terugnemen dat wij met een gewijzigd voorstel terugkomen. En ik ben een beetje bang dat dat niet meer in deze 14 dagen zal lukken, want dan heeft u het op heel korte termijn hier met een ander voorstel op tafel liggen. Maar we kunnen dat proberen, dat u het nog tijdig hebt. Als dat niet lukt, dan hebben we voor aan u... Zullen we nu meedelen waarom dat het niet lukt, CQ, waarom dat we het niet doen. Dus ik wil de suggestie in ieder geval serieus pakken om daar even mee aan het werk te gaan. Dank u wel.
Helder. Ik kijk de kring voor de tweede termijn rond. Ik zie mevrouw Kist of zie ik meneer Van Duin?
Ik dacht dat misschien toch wel in 2 weken tijd gerealiseerd kan worden. Misschien kan het dan toch wel doorgaan.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, als we toch straks een nieuw raadsbesluit maken, neem dan bij de motivatie mee dat deze investering in LED-verlichting ook de discussie voorkomt om in de late nachtelijke uren ons licht te doven. Ja. Om veiligheidsredenen, vooral het waterrijke gebied wat we zijn, en die dure investering van die hele infrastructuur, kunnen we dan ook op die momenten in functie laten. En ik denk dat dat een belangrijke item toevoegt om de LED keuze nog versnelder te doen.
Meneer Schalk, nog aanvullend, tweede termijn. Meneer Lok. Meneer Van Vuren. Dat betekent ja dat meneer De Groot eigenlijk zegt dit voorstel gaat van de raadsagenda af, want dat zo interpreteer ik u, dat u zegt ik trek het voorstel in. En ik kom met een nieuw voorstel, als dat lukt. En anders dan komen we een nieuwe raad met een nieuw voorstel.
Misschien kan ik beter toezeggen dat ik probeer, en uiteraard heeft mevrouw Kist, dat kan veel in korte tijd, maar ik weet niet of dat alles kan. Dat hebben we ook net over volgende week een vakantieweek en dergelijke. We zullen ook moeten kortsluiten met OVL, onze uitvoerder van dit soort werk. Dus ik kan dat niet garanderen, maar... dat ik nu voorstel om met een gewijzigd voorstel nog tijdig bij u te komen als dat niet zo is, gaat van de agenda af.
Eens? Nou, dank. Dan zien we dat tegemoet. Ik neem jullie mee naar raadsvoorstel 10, harmonisatie peuter speelzaalwerk. Ik zie mevrouw Piso en ik zie meneer Lok en meneer Verspuy en meneer Van Houwelingen en meneer Van Vuren zelfs. Mevrouw Piso, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het was eigenlijk de bedoeling dat de heer Budding dit zou doen, dus ik heb even in het kort wat opgeschreven. Op de laatste bladzij van de bijlage is er sprake van €55 per maand voor één peuter. In 2013 werd geen €55 betaald, maar werd door de ouders €58 per maand betaald. En in 2014 is het €63 per maand. Er zijn deze week 3 gezinnen op het 10 minuten gesprek geweest en die hebben van de administratie gehoord dat ze morgen papieren krijgen voor peuteropvang met een overzicht van wat ze in de tweede in 2013 betaald hebben en waarmee ze geld terug kunnen vragen via de kinderopvangtoeslag. Want er wordt niet gesproken over peuterspeelzaal, maar in 2013 over peuteropvang. En dat kwam mij vanmiddag ter oren.
Meneer Lok, gaat u gang. Meneer Lok, gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal proberen wat lang te houden, zodat u... Ja, wat ons betreft wordt het proces aangevlogen op de manier zoals het in de tijd bij de keuze van scenario's in de kaderstelling... aangegeven hebben. De kaderstelling is nu aan de orde. Ik denk dat het voorstel zoals het er ligt... een compleet voorstel is. Het enige wat wij ons afvragen is dat als je naar paragraaf 4 kijkt van het raadsvoorstel en je kijkt onder punt 2 en je kijkt naar de hele tekst die daar aangegeven is, vragen wij ons af waarom dat punt 2 niet in kaderstellende zin ook meegegeven is. Omdat het ons echt klinkt als een kader wat van belang is bij de hele uitvoering van het de hele speelzaalwerk.
U bedoelt punt over SCA, daar begint het mee. Is dat het punt?
Ja, precies. Dat. Omdat weliswaar geeft u aan dat het niet uw directe invloed is, maar je kunt het in de uitvoering van SCA toch wel meegeven als wij willen wel dat u het zo doet. En als het nu zo, niet zo doet, dan hebben we ook rond financiering nog wel een aantal randvoorwaarden te benoemen. Dus mijn vraag is, waarom is dat niet in kaderstellende zin meegenomen? En als u daar goede redenen voor hebt, laat ik me overtuigen. En anders, als u me niet overtuigt, zou ik u willen verzoeken het alsnog als kaderstelling mee te geven. Dank u wel, meneer de voorzitter. Lang genoeg?
Ja, geweldig. Meneer Verspuig, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Misschien de vragen die ik nog een beetje had, die sluiten wel aan bij uw vraag. Hoe lees ik, of wat denkt u, als we vanuit naar het besluit kijken bij punt 5, de voorwaarden waar tegen deze vergoeding wordt verstrekt, nader uit te werken? Dus daar zien we dan wat terugkomen, wat u misschien vraagt, meneer Lok. Maar dat is dus in ieder geval een van de vragen die geldt. Er zal een spanning zitten tussen welke ruimte geef je. Want er zit hier achter het hele besluit, of achter deze hele ontwikkeling, zit een bezuinigingsoperatie. En tegelijkertijd met de wet oké en dergelijke willen we een goede ontwikkelingskansen, kwaliteit, educatie, willen we dat zo goed mogelijk in de praktijk laten functioneren. Dus een aantal dingen zijn gezegd, maar komen we dat nog een keer tegen? Nemen we daar later dan een besluit over? Of kunt u daar al over zeggen van, oh, we denken met name in die richting? En dan sluit het wellicht aan bij de vraag van de heer Lok.
Dat was het direct erbij, ja. Meneer Van Houwelingen. Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Ik plaats deze beweging toch ook binnen een bredere beweging die we zien en als VVD ook wel toejuichen. Dat is dat gezien de economische financiële situatie in het land, dat versterkt of motiveert het proces om eens kritisch te kijken naar alle taken die de overheid verricht. En een van de doelstellingen hiervan is toch ook om per saldo geld te besparen. En dat bepaalde subsidies worden afgebouwd. Toch lees ik dan onder het kopje gecontroleerde overgang in het raadsvoorstel. Harmoniseren betekent loslaten. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de peuterspeelzalen, maar ook voor de commerciële kinderopvangorganisaties in onze gemeente. Zij krijgen namelijk extra concurrentie op een markt die toch al behoorlijk onder druk staat. En dan snap ik hem niet helemaal zo. Ik denk toch... dat op het moment dat de overheid zegt van joh, wij gaan er iets minder aan doen, dat uit ideële of commerciële overwegingen er meer ruimte is voor particuliere initiatieven. Is dat niet, daar is een soort balans hoort daarin te zijn. Kunt u eens toelichten wat ik daarin mis?
Meneer Van Vuren, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wij vinden dit voorstel toch een beetje kort door de bocht, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, we hebben er vorig jaar over gediscussieerd. En in mijn beleving is het punt van de inhoudelijke harmonisatie en ook het punt van
de integratie van de voorschoolse activiteiten met de scholen en dergelijke, dat stond wel nadrukkelijk op het netvlies. En als we dit voorstel zo aannemen, dan wordt dat element zeer matig bediend. Er wordt weliswaar een budget, een eenmalig bedrag van 25% van het reguliere jaarsubsidie in het vooruitzicht gesteld. Maar de vraag is wel gewettigd, welke garanties zijn er dan dat binnen dat kader daar überhaupt wat van terecht kan komen? En daar zou ik toch wel graag wat meer over willen horen. Het tweede is, dat sluit aan bij het punt van meneer Van Houwelingen, de gecontroleerde overgang. Ja, daar wordt er inderdaad over concurrentie gesproken in de dorpen. En ja, het is mij niet helemaal duidelijk wie nou daar precies met wie concurreert en wat daarvan wel of niet te vrezen is. Misschien kan de wethouder daar wat meer over zeggen. En het derde punt wat ik naar voren wil brengen, dat is toevallig vandaag bekend geworden. Dat is een brief van de VNG aan het kabinet. Gemeenten willen gratis peuterwerk. En nou, kijk, ik besef best dat als de VNG een brief schrijft, dat meneer Ascher en co. niet gelijk omvallen of onder de indruk zijn. Maar daar wordt toch aangedrongen op een fundamentele stelselwijziging. En het verwijderen van financiële schotten tussen peuterspeelzalen, onderwijs en voor- en vroegschoolse opvang. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat deze ontwikkeling ja, toch ook wel verdient om in Haagse kringen, om het zo maar te zeggen, nog eens even goed tot zijn recht te laten komen. Voordat wij hier in Gieseland maar even de beuk erin zetten. Dus met andere woorden, komt dit voorstel niet te vroeg. Ik dank u wel.
Mag ik daar gelijk een vraag bij?
Meneer Verspuik.
Ja, kijk, ik heb er ook over zitten denken, want er zijn natuurlijk hele andere ontwikkelingen gaande. Dus we hebben voor een scenario gekozen. Dus en zo heb ik er nu even naar gekeken. Dan komen er nog wat vragen. En is er ook de vraag, maar wat gaan we nog beslissen? Maar het is terecht dat je op een hele andere manier ook nog in zou kunnen steken dan dat je het alleen maar koppelt aan de... niet aan het basisonderwijs en dergelijke en wat er landelijk met een paar jaar gaat gebeuren. Dat vond ik de vorige keer al lastig met de keuze die we in principe gemaakt hadden om dit verder zo te gaan uitwerken. Ja, dat was toen een raadsmeerderheid die zo besloten heeft.
Ja, met de kennis van nu. Meneer Akkerman, kunt u ons verlossen uit dit dilemma?
Nee.
Dat hadden we nou toch stiekem wel gehoopt.
Nee, maar dilemma's, dat is het, die zijn voorbehouden aan de raad, voorzitter. Wat wij gaan doen is u de dilemma's voorleggen en dan mag u dan vervolgens een keuze in maken.
Dankjewel.
Alleen, vanavond is mij gevraagd om ook aan te geven wat de heer Van Houwelingen mist. En dat is wel een hele grote uitdaging.
Het is toch vaak aan degene die iets mist, om uit te leggen wat hij mist.
Maar we hebben hier in deze gemeenteraad een andere rolverdeling afgesproken. Voorzitter, mag ik eens proberen om te schetsen wat u hier ziet liggen? Wat we hier doen, het harmoniseren van peuterspeelzaalwerk in financiële zin, dat is niet nieuw. Dat zien we op heel veel plekken in Nederland. En wij zijn met die harmonisatie natuurlijk al eerder begonnen. Alleen hebben wij het inhoudelijk geharmoniseerd en hebben we het nu eigenlijk ook over de financiële harmonisatie. Sommigen van u hebben dat terecht ook al gezegd, vandaar hebben wij een principiële keuze in veel eerder stadium al gemaakt. Waar hebben wij het over? Het peuterspeelzaalwerk, ja, dat maakt onderdeel uit van het onderwijsveld 0 tot 4. Eigenlijk twee delen. Enerzijds kinderdagverblijven, gastouderopvang hoort er ook bij. Zeg maar de commerciële vorm van kinderopvang. En anderzijds het peuterspeelzaalwerk. En daar zien we eigenlijk ook nog twee verschillende onderdelen. Dat is het reguliere peuterspeelzaalwerk. Blijft dat een lastig woord vinden.
En daarnaast er een hoop punten mee scoren hoor.
Ja, zeker als je er nog een paar keer, drie keer woordwaarden hebt. Maar er zit geen enkele Q en geen X in, dus dat valt dan weer tegen. En daarnaast hebben we het VVJ-traject. En dat laatste is natuurlijk, in tegenstelling tot het eerste, is wel een wettelijke taak. En die blijft dus ook na die harmonisatie wel intact. En op dat eerste deel, daar valt dan, dus het reguliere buitenspeelzaalwerk, daar valt dan die subsidie van, jaarlijkse subsidie van 177.000 euro afgerond. En ik zei al van inhoudelijk hebben we die harmonisatie al gehad. En dat heeft natuurlijk ook wel het voordeel dat onze organisatie die peuterspeelzaalwerk uitvoert, ik zeg dat met een glimlach op mijn mond wetende wie hier schuin achter mij zitten, dat is K, die was, omdat wij die inhoudelijke harmonisatie al hebben ingezet, ook wel gedwongen om haar eigen organisatie daar ook op in te richten, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben. Ze zijn dus daar wel klaar voor. En dan moet u denken aan eisen als je het over buitenruimte, de manier waarop je vrijwilligers inzet, het aantal kinderen op een groep, het aantal beroepskrachten voor die groep. Oh nee, dat heet beroepskracht-kindratio. En dat dus. Dus in kwalitatieve zin hebben we die harmonisatie eigenlijk al gedaan. En we hebben het nu over de volgende stap, ook in financiële zin. Wat houdt dat in? Op dit moment subsidiëren wij als gemeente eigenlijk alle kinderen die naar peuterspeelzaalwerk gaan. Alle kinderen. En dat levert vervolgens ook een prijs op van 55 euro per kind. En geen andere, overigens. Maar dat geldt dus ook voor die kinderen waarvan de ouders recht hebben op een toeslag van de Belastingdienst. En eigenlijk kun je dan, even mijn woorden, subsidiëren wij kinderen die dat ook van de Rijksoverheid zouden kunnen krijgen. Financiële harmonisatie betekent dus eigenlijk dat we die geldstroom willen verleggen. En dat niet meer wij betalen, maar de Rijksoverheid. Dat levert wel een knelpunt op. En dat is namelijk die kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op die toeslag van de Belastingdienst. En dat zijn ofwel alleenverdieners, dan wel niet werkende ouders. Dat die dan dus buiten de boot vallen. Die krijgen niet meer van ons, maar ook niet van de Belastingdienst een financiële tegemoetkoming. Daarvan doen wij in dit voorstel, of zeggen wij in dit voorstel, daar zouden we toch iets aan moeten willen doen. Want het kan toch niet waar zijn dat we om uitsluitend financiële redenen die kinderen eigenlijk, ik moet zeggen, die ouders het wel heel erg moeilijk maken om van peuterspeelzaalwerk gebruik te maken. Want dat is wel iets wat we met z'n allen moeten willen. Dat heeft natuurlijk een hele goede, een hele positieve invloed op de hele verdere schoolloopbaan van het kind. Wat mij betreft blijft het een zaak om te blijven stimuleren als gemeente. Dus vandaar dat u ons voorstel ziet om daar in ieder geval iets aan te willen doen. Wij overigens niet zomaar bedacht, want u ziet ook in de brief van Ascher en Dekker, die er ook bij de stukken zit, dat zij daar eigenlijk ook van uitgaan. Dat we daar als gemeenten iets aan doen. De Rijksoverheid doet het via de belasting voor de werkende ouders. De gemeenten kunnen dus voor de andere ouders iets gaan doen. Dat komt daar vandaan. En dan heb je het... Dat is een discussie waar de heer Van Vuren ook het over had. En ik moet zeggen, het was voor mij vanmiddag ook een verrassing dat de VNG komt met een voorstel om peuterspeelzaalwerk gratis te willen maken. Nou, dat is een utopie. Het is nooit gratis. De vraag is natuurlijk wel wie de rekening betaalt. Daar hebben we het over. Die 815 miljoen per jaar. Dat is ongeveer het bedrag wat het kost. Ik kan er ook wel iets naast zitten. Die moeten natuurlijk wel betaald worden. En als Rijk die niet meer betaalt, dan zal iemand anders dat moeten doen. En als de gemeente het ook niet betaalt, dan zullen de ouders het dus moeten betalen. Met als gevolg dat er heel veel kinderen niet meer gaan komen. Moeten we daar niet op wachten? Dat is op zich een hele logische vraag. Alleen, dan hebben wij geen idee hoe lang we moeten wachten. Dat lijkt mij niet goed. Ja, dat klopt. Wij hebben een bezuinigingstaakstelling. Maar ook inhoudelijk moeten wij hiermee mee verder willen. Want we hebben het over meer zaken dan alleen dit. Want wat gebeurt er nou als we dit doorzetten? Dan is wat nu buiten speelzaalwerk is, dat wordt straks ook een aanbieder van kinderopvang in het algemeen. En dan hebben wij dus meerdere organisaties die kinderopvang aanbieden. Gaat ons dat aan wie die concurrentieslag wint? Nou, niet echt. En ook dat zeg ik wetende wie hier achter mij zitten. Want wij als gemeente zijn er niet voor verantwoordelijk welke organisatie kinderopvang aanbiedt. Maar de andere kant is natuurlijk dat als wij daar niet naar kijken en de markt zijn werk laten doen in een markt waarvan wij weten dat die op dit moment ruim overbedeeld is als je het hebt over aanbieders. Of in een markt waarvan je kunt zeggen dat het de vraag naar kinderopvang minder is dan er aan aanbod is. Wat tot gevolg zou kunnen hebben dat er minimaal een van die organisaties om gaat vallen, dan lopen wij wel het grote risico dat het niet goed gaat komen. En vooral ook in het belang van het kind vind ik dat we moeten gaan voor die zachte landing. Volgens mij is dat een woord wat ook ergens in die stukken genoemd staat. Want bovenal blijft natuurlijk ook, wij zullen vanuit de gemeente wel die VVE een plek moeten geven. Nou, u heeft in december, zeg ik uit mijn hoofd, een besluit genomen over dat VVE-traject, wat SCA voor ons blijft doen, maar ook alles wat daarvoor nodig is in de nieuwe kwaliteitseisen daarvoor op een rij te zetten. Daar zijn ze op dit moment ook druk mee bezig. Vandaar dat u het voorstel ziet, wat u hier ziet. En dat betekent feitelijk dat we eenmalig die 25% van subsidie die wegvalt, willen gebruiken om de organisaties te stimuleren om te komen tot een vorm van samenwerking. En wat mij betreft mag het ook verder gaan naar samenwerking, maar daar gaan wij opnieuw niet over. Maar wel een vorm waarin men uiterste poging doet om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren in een markt die voor onze kinderen van groot belang is. En toch nog even terug naar het proces. Wat wij hebben willen voorschotelen. Dit is inderdaad een tussenstap. Dit is een soort tussenbericht na het principiële besluit wat u vorig jaar, meen ik, een keer genomen heeft. Maar waar wel de principiële keuze in zit tot de harmonisatie. En het beëindigen van de subsidierelatie. Maar dat we in de uitwerking daarvan naar het moment dat we komen met het ultieme raadsvoorstel, ook rekening gaan houden met al die effecten die het gaat hebben. En de afbouw van de subsidie van nu 177.000 euro, die zal dus niet naar nul zijn. Omdat we menen dat we een tegemoetkoming moeten geven aan die ouders die of niet werkend zijn of alleen werkend. Hoeveel dat is? Ja, dat weten we natuurlijk niet precies, maar in de uitwerking komen we daar natuurlijk wel over te spreken. En zullen we het daar ook over, komen we daar over bij u mee terug. Maar nou zeg ik uit mijn hoofd dat ik meende, voorzitter, ik kan niet praten en denken tegelijk. Dat is nou wel lastig, hè? Ja, maar gelukkig ben ik wel in staat, als je het echt moet, om mijn mond te houden. Dat geeft alweer ruimte om even te denken. Onze inschatting is dat wij van dat bedrag van 177.000 euro 100.000 zouden kunnen bezuinigen. En dat de rest ongeveer nodig zal zijn om die bijdrage te leveren. En ik zou dat eigenlijk ook als een soort richtbedrag willen zien. Omdat je natuurlijk met de bijdrage die ze zelf nog betalen uiteindelijk wel ergens uitkomt. Je moet dat toch ook een beetje willen inkaderen. Maar omdat we de aantallen niet exact kennen, kan ik niet meer doen dan een zekere inschatting te geven van waar het uiteindelijk over gaat. Voorzitter, wat mij betreft is dit het verhaal. Dit is wat, wat voor ligt. De uitwerking. Die gaan wij uiteraard doen en komen wij terzijde tijd mee terug. Maar daarmee is, ik zei al, dat nadenken valt niet helemaal mee, want ik heb volgens mij de vraag van de heer Lok niet helemaal begrepen. Maar dat ging over punt 4 op pagina 2.
Dat begon met SKA.
Zitten we in het raadsvoorstel of in de bijlage, meneer?
Nee, in het raadsvoorstel. Raadsvoorstel.
Punt 4.2?
Ja, 4.2. Wat zei de...
Waarom u dat niet als randvoorwaarde meegegeven?
Ja.
Terwijl het wel als zodanig... je kunt het wel als zodanig formuleren. En als opdracht een SK meegeven.
Het is bladzijde 3.
De vraag is eigenlijk waarom heeft u dat niet als randvoorwaarde geformuleerd?
Ja. Eigenlijk is dat exact datgene wat ik heel halfzacht net aan het formuleren was.
Dat gaan we alsnog doen.
Ik zou nou weer eerst even denken voordat ik ging praten.
Ja, maar het is ook zo vervelend voor de luisteraars thuis, voorzitter. Want die horen dan weer een hele poos niks. Nee, maar, je zou dat als een kader kunnen geven. En eigenlijk zinspeelde ik daar een klein beetje op, want daarmee heb je exact bepaald wat je bezuiniging zal zijn. En laat je de gevolgen voor de organisatie en de ouders afhangen van dat bedrag. En wij hebben dat niet gedaan, omdat we een klein beetje rekening willen houden met de gevolgen voor de ouders. Die kunnen we niet helemaal inschatten. En als we feitelijk dat bedrag aan de voorkant vastzetten, dan worden de financiële gevolgen voor de ouders zijn ervan afhankelijk. En je kunt hem ook aan de andere kant vastzetten. Dat is een klein beetje afhankelijk van wat je wilt en waar gaat het nou echt om. Dus het zou kunnen, wat hij voorstelt, maar dan weten we niet helemaal zeker wat dat voor maatschappelijk effect heeft. Wij hebben dat iets verder laten wegen.
Ik. Er komt een tweede termijn, die wou ik nu beginnen. En ik kijk, ik zie meneer Van Vuren voor de tweede, en meneer Lok, en meneer Verspuy, en meneer Van Ouwelingen. Dus we gaan het rondje weer af. Meneer Van Vuren, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik kom toch nog even terug bij de inleiding, waar die twee scenario's genoemd zijn. En toen staat dan onder uw raad, sprak een voorkeur uit voor scenario 1. En de weg waarop het dan verder gaat, betekent dat alle goede dingen die tot scenario 2 behoren, verder terzijde worden geschoven. En dat lijkt mij een wat ongewenste ontwikkeling. Dus dat punt, integreren voorschool met het basisonderwijs tot een integraal kindcentra, zal het centrum moeten zijn. Dat zou ik toch nog graag boven de markt willen laten houden en ook een kans willen geven. Dus met andere woorden, ik vind dat een verkenning waard is en dat we die lijn niet te lichtzinnig moeten afschrijven. Dat is één. En het tweede is dat ik die concurrentie, dat begin ik nu beter te begrijpen. Maar kan het ook tot gevolg hebben dat er hele dorpen zijn in Gieseland waar het werk uiteindelijk niet zal kunnen overleven. Omdat en dat er alleen nog maar peuterspeelzaalwerk en dergelijke is in de grotere dorpen. Kan dat ook het gevolg zijn van die concurrentie?
Meneer Lok.
Ja, hartelijk dank meneer de wethouder voor de uitvoerige beantwoording, waar ik niet helemaal het antwoord uit kon halen wat ik zocht. Wat u op plaats zei, denk ik toch dat waar het blijkbaar op vast zit, is dat u zegt, nou, ik wil in de kaderstelling eigenlijk een doelstelling, een heel concreet resultaat neerzetten. En dat is niet waar ik naar vroeg. Waar ik wel naar vroeg is dat je in de kaderstelling bij de regeling, datgene wat u onder punt 2, paragraaf 4 beschrijft, in die termen zoals u het beschrijft, en u zou bijna die laatste twee zinnen over kunnen nemen, als kader meegeeft, waarbij u dus ook in gesprek bent met SKA en ook ons als raad laat merken, wij zitten erop en wij kijken er serieus naar, samen met SKA. Meer vraag ik niet. En ik denk dat u denkt dat ik iets veel concreters vraag, maar eigenlijk vraag ik wat u daar onder dat punt formuleert. En ik zou dat toch graag zien dat u als kaderstelling meegeeft. Omdat ik het als zodanig wel een heel belangrijk punt vind om uit te werken. Dank u wel, meneer de voorzitter.
U bedankt. Meneer Verspij.
Ja, eigenlijk niet om het moeilijk te maken. Misschien is het wel helder mogelijk houden, maar toch de vraag. Ik reageer nog even op Van Vuren. Moet je nou toch zeggen van, we hebben voor een scenario gekozen. Want ik zei net, ik snap het ook wel. En als je over een masterplan, een hoofdblok dan praat, moet je eigenlijk ook wel weten wat je dus welk scenario pakt. Hè. Dat heeft gelijk gevolgen voor het nadenken van de invulling daarvan. Maar goed, dan moet je misschien wel helder hebben of we gewoon hiermee doorgaan. Dan is mijn laatste vraag uiteindelijk van 1 januari 2015. Dus voor die tijd, aan de wethouder, gaat u dan gewoon die punten uitwerken, de voorwaarden, en komt dat vanzelf nog een keer terug. En dan hebben we ook wel wat helderder hoe het dan alles bij elkaar behartigd kan worden. U zei, dat gaan we nog een keer uitwerken, maar denkt u dan aan dit jaar of wordt dat uiterlijk 1 januari 2016? Nog een vraag zijn. Ja.
Meneer Van Houwelingen.
Ja, voorzitter, ik word gaandeweg toch wat ongeruster. In het voorstel staat, en dan vertaal ik hem even met mijn eigen woorden, van nou, een heleboel positiefs over het belang van de kinderen en zo. En onderschrijf ik helemaal. En dan 1 of 2 zinnetjes van ja, Grut, die particuliere ondernemers die er nu zijn, die krijgen het moeilijk, zo niet zeer moeilijk waarschijnlijk. Daar vraag ik naar aan de wethouder van nou, leg eens uit, licht dat eens toe. Het is niet gelukt. Of dat aan de wethouder of aan mij ligt, laat ik even in het midden. Maar ik zie de relatie nog steeds niet zo. Maar het besef wat zich wel allemaal opdringt, is dat we onzorgvuldig of onrechtmatig, om dat woord te gebruiken, bezig zijn op deze manier. Want een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is dat het bestuur zal gaan bij het voorbereiden van een besluit alle relevante informatie verzamelt en alle relevante belangen tegen elkaar afweegt. En wij kunnen het financiële belang van de gemeente, loyaal aan het rijksbeleid, inspelen op andere inzichten van de overheid, het beleid wat we hebben en de inzichten die we hebben met betrekking tot de rol die de school bij voor- en naschoolse opvang zou horen bespelen, allemaal prima. Maar op het moment dat daar dan ergens in een paar tussenregeltjes staat van ja, Grut, en er zijn ook nog een paar ondernemers die het hier erg lastig mee krijgen, maar dat nemen we verder in de overweging niet mee, dan maken we een fout. Dan maken we een ernstige fout. En ik zou de wethouder dringend willen oproepen om de komende dagen of weken voor de raad hierover spreekt, er nog eens nadrukkelijk naar te kijken en aan te geven hoe dat in het totaal van de afwegingen meegenomen wordt en /of welke mogelijkheden er zijn om negatieve gevolgen voor dat soort ondernemers te mitigeren.
Ik dacht, ik laat hem even denken. Meneer Akkerman, aan u het woord.
Voorzitter, dit was toch een vergissing, want ik was niet aan het denken, maar aan het schrijven.
Ja, maar volgens mij kan je dat wel tegelijk.
Dat is een overschatting. Voorzitter, even het proces. Zeker in de richting van meneer Verspij. U zit ook bij de beschrijving van het vervolgproces. Dit is een tussenstap waarin we eigenlijk deze kaderstellende vragen aan u voorleggen. En die kunnen we gaan uitwerken. En in het najaar van dit kalenderjaar komen wij bij u terug. Dat is wat er staat en daar is ook heel uitdrukkelijk de bedoeling. En volgens mij behoeft dit proces ook wel een tempo wat daarop lijkt. Ik hoor de heer Van Houweling zeggen dat wij de gevolgen voor de ondernemers zoveel mogelijk moeten mitigeren. Nou, wij moeten wel zorgvuldig met de belangen van ondernemers omgaan. Dat is terecht. Maar vervolgens zijn er een aantal spelers op de markt die kinderopvang aanbieden. En die zijn ons allemaal even lief. Mag ik het zo zeggen? Ik was niet van plan om de een voor te trekken op de ander. VVE, binnen het buitenspeelzaalwerk, hebben wij wel weggezet bij de partner die dat al sinds, ik weet eigenlijk niet wanneer, voor ons doet. En daar hebben we vorig jaar de keuze voor gemaakt om dat ook te laten zijn. Maar kinderopvang, dat is die is onderhavig aan marktwerking. Maar wat wij hier doen, heeft wel een plotseling effect op al die spelers. Dat kan dus ook negatieve gevolgen hebben voor de een of de ander. En wat wij nu voorstellen, is om die 25% eenmalig mee te geven, om te komen tot vormen van samenwerking, omdat wij de veronderstelling hebben, alle belangen zorgvuldig afgewogen hebbende, dat we daar de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk is kunnen voorkomen. Meer beogen wij daar niet mee. En volgens mij, als ik de heer Van Houweling goed heb begrepen, doen we daarmee precies wat hij ons vraagt. En ik kijk zijn kant nog niet uit, dan weet ik ook zeker dat ik hem niet nee zie schudden. Meneer Lok, wat u ziet staan over de inkomensafhankelijke bijdrage. Wij zijn uiteraard met enige regelmaat ook met SK in gesprek. En we hebben het daar ook gehad over het fenomeen van inkomensafhankelijke bijdrage. Dat is op zich een goede manier om naar draagkracht mensen te laten deelnemen aan dit aanbod. Echter, wil je inkomensafhankelijke bijdragen heffen, dan vergt dat veel administratie. Dat vergt ook dat je op een goede manier inzicht krijgt in de inkomensgegevens. Dat is allemaal te regelen, maar wij hebben van de zijde van de gemeente wel gezegd, ja, wij vinden dat in principe best een goed idee van u als organisatie. Alleen wat wij niet willen is dat wij alle administratieve werk wat erbij hoort als gemeente moeten gaan doen. En hier staat dus niet meer dan van beste organisatie SK. U heeft ideeën over een inkomensafhankelijke bijdrage. Wij horen daar graag meer over, maar dan horen wij ook graag van u hoe u denkt dat vorm te kunnen geven onder de nadrukkelijke voorwaarden dat wij al dat werk niet willen gaan doen. En dat gaan wij wel horen. En dan komt er ofwel een plan waarin die inkomensafhankelijke bijdrage geheven kan gaan worden en de manier waarop. Ofwel, we komen tot de conclusie van ja, maar dat is toch wel dermate veel werk. Daar is geen manier te bedenken om dat goed te kunnen doen zonder daar te veel werk aan te besteden. Meer staat hier niet, althans meer hebben we niet bedoeld te zeggen. En ik zou dat niet als een kader willen zien. Ik zou dat niet als een kader willen zien, omdat dit een vraag is vanuit de organisatie. En als ze dan met dit antwoord terugkomen, nou dan kunnen we daar alsnog een besluit over nemen. En ik zou dat niet als een kader mee willen geven, ook omdat wij niet weten wat de hoeveelheid werk is die erbij hoort en wat daar dus het gevolg van is. Ja, scenario 2 moeten we niet al te zeer loslaten in de ogen van de heer Van Vuren. Er staat ook met opzet geformuleerd dat u een voorkeur heeft uitgesproken voor scenario 1. En dat betekent dus dat scenario 2 niet helemaal van de baan is. En gelukkig niet, zou ik zeggen. Want kijk eens naar het plan van Hoog Blokland, waar we nog niet zo lang geleden over spraken. Het is natuurlijk een ultieme mogelijkheid om een soort van kindcentrum te creëren in het Hoog Bloklandse. En als je die kans hebt, moet je die kans ook niet laten, denk ik. Maar het is niet het voorkeursscenario, want dat was 1. En dat, daarmee hebben we, denk ik, in de woorden van de heer Van Vuren, ook niet te lichtzinnig dat scenario afgeschreven. Betekent nou de concurrentie, waar we het net ook al even hadden, dat er kinderopvang zou kunnen gaan wegvallen in sommige dorpen? Ja, ik denk dat dat zou kunnen.
Daarmee ook minder capaciteit?
Nee, daarom, dat hoeft dus niet minder capaciteit te kunnen betekenen. Maar daar waar marktpartijen sturend worden in deze markt, kan ik me heel wel voorstellen dat marktpartijen gaan zeggen van ja, maar het wordt voor ons dusdanig duur dat wij wel moeten kiezen voor concentratie. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik kan me dat voorstellen dat het op een moment zou kunnen gaan gebeuren, omdat het simpelweg niet meer te betalen is om dat in elk dorp afzonderlijk te doen. Dat zou een ander verhaal worden op het moment dat je wel spreekt voor een kindcentrum in elk dorp. Maar als je dat zou uitspreken, dan zeg je wel heel veel meer. Want dan heb je het dus over investeringen die je in elk dorp zou moeten doen. En ook daarmee is er overigens nog geen garantie dat het in elk dorp ook gaat blijven. Want het is net als met het plan van de VNG. Het ziet er prachtig uit. Een gratis peuterspeelzaalwerk in heel Nederland. Ja, de rekening moet wel door iemand betaald worden. En dat geldt ook voor dit soort ontwikkelingen. De rekening zal door iemand betaald moeten worden. En dat maakt keuzes wel wat lastig.
Nee, maar wat ik toch, meneer de voorzitter, als ik even mag interrumperen.
Gaat u gang.
Wat mij een uitdaging zou zijn, dat is toch zeg maar ja, iets van het pedagogisch concept van van wat er in dat scenario 2 mogelijk is. Om te kijken of we dat toch in Gieselanden tot ontwikkeling kunnen brengen. Dat zou toch prachtig zijn. En daar kunnen we misschien ook nog wel de toon mee zetten. Dus in dat soort, die elementen, ja, die zou ik nog graag boven de markt willen hebben.
Oh ja, dit was een interruptie, dus ik mag weer verder.
Een interpellatie.
Nee, dat is wat anders, voorzitter.
Gaan we het nu niet over hebben.
Ja. Voorzitter, ja, ik begin inderdaad een klein beetje te stotteren. Dat heeft wel een reden, want stotteren en denken tegelijk gaat wel. Maar wij hebben geruime tijd geleden hier een voorstel aan de orde gehad waarin eigenlijk de voorkeur voor scenario 1 is uitgesproken. Ik herinner mij dat wij vanuit het college nadrukkelijk hebben gewezen op de voordelen van het andere scenario. De gemeenteraad heeft in ruime meerderheid gezegd van nee, het voorkeursscenario is 1. Daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. Neem niet weg, zoals ik zojuist ook al beantwoordde, dat wij scenario 2 bepaald niet hebben weggegooid. En zeker niet lichtzinnig. En daar waar het kan, daar ook vooral mee aan de slag willen gaan. Graag, zou ik zeggen, omdat ook in mijn ogen heel veel potenties biedt en heel veel kansen voor de kinderen en vervolgens ook voor een voorziening in een dorp. Dus allemaal plussen, die uiteraard ook wel betaald moeten worden, dat wel. Maar als u als gemeenteraad op nu zou zeggen van nou, scenario 2 is voor ons wel dermate belangrijker dat we daar veel meer op zouden moeten inzetten dan we nu doen. Nou, dan hoor ik dat heel graag van u. Ik zal u niet tegenhouden om terug te komen op sommige besluiten van eertijds. Maar ik wijs u wel nadrukkelijk op de financiële gevolgen daarvan. En ik denk dat ik het beter zo kan formuleren. Dat scenario 1 waar we het nu over hebben, dat we daarmee verder gaan. En dat we daar waar we kunnen, bijvoorbeeld Hoogblokland, wel proberen om een kindercentrum zoveel als mogelijk is vorm te geven. En dat is overigens ook precies datgene wat we op dit moment doen.
Dat is overigens niet vreemd, want in de landen zie je dat in verschillende gemeenten dat zowel iets van scenario 1 of 2 aanwezig kan zijn.
Zo is dat.
Zo rigide liggen die dingen niet aan elkaar. Nee.
Voorzitter, mag ik toch nog kort even reageren op wat de wethouder zegt.
Stel dat er een ondernemer is die investeert in opvangfaciliteiten en door een verandering van het beleid van de overheid ziet hij ineens of in rap tempo zijn inkomsten teruglopen en de afschrijving in 5 of 10 jaar van de spullen die hij aangeschaft heeft. Nou, dat kan hij helemaal wel schudden, dat geld dat komt nooit meer terug. Misschien kan hij juridisch, maar moreel, politiek ligt dat gevoelig. Wat ik tegen u gezegd heb, en ik kreeg de indruk dat dat kwartje niet helemaal overkwam. Wat ik tegen u zeg, dat is dat in dat geval in het raadsvoorstel behoort te staan. Ik bedoel, u kunt wel zeggen van daar is over nagedacht. Nee, wij moeten als raad gaan besluiten. Wat het college allemaal bedacht heeft, is op dat moment niet meer relevant. We gaan als raad besluiten. Dus in het raadsvoorstel moet staan op welke wijze de belangen van die ondernemer zijn gerangschikt ten opzichte van de andere belangen. En waarom je vindt dat er andere belangen zijn die dat belang van die ondernemer ondergeschikt maakt. Ik bedoel, dat hoort gewoon een kenbaar, dus opgeschreven, onderdeel van het besluit te zijn. De ondernemer heeft daar recht op. En het is ook, ik ga dat niet herhalen wat ik net zei, in gevallen is het ook onrechtmatig als je besluiten neemt op basis van slechts de helft van de relevante overwegingen.
Ik beluister dit toch meer als een college dan als een vraag. Heb ik dat goed begrepen?
Nee. Ik neem u die bewoordingen niet kwalijk. Beschouw het zoals beschouw. Wat ik zeg, en dat meen ik op. Dat heeft niks met juristerij te maken. Dat is gewoon zorgvuldig besturen. Je weegt als bestuur, weeg je belangen af tegen elkaar. Ik steek mijn vinger op dat ik zeg, verscholen in de tekst zit een groot belang, namelijk van die ondernemer, die daar wellicht grote last van gaat krijgen. Dan is het niet anders dan eerlijk en correct dat je dat openlijk benoemt en dat je aangeeft naar die ondernemer van kijk, om die en die reden hebben wij geoordeeld dat jouw belang ondergeschikt is aan andere belangen. En het is heel jammer voor je. We zullen kijken of we die en die mogelijkheden nog hebben om het nadeel voor jou zoveel mogelijk te verzachten. Op die manier hoor je dat proces te voeren. En niet alleen maar kijken naar het belang van het kind, niet alleen maar kijken naar het belang van de school, niet alleen maar kijken naar de andere beleidsstukken die we hebben. Alle belangen moeten benoemd en afgewogen worden.
Meneer Akkerman, wilt u daar nog op reageren? Want dan sluiten we de beraadslaging af. En dan. Ik weet niet of dat u nog behoefte heeft om het raadsvoorstel op het punt, zoals meneer Van Houwelingen dat aangeeft, aan te passen. Want dat is een concrete vraag volgens mij.
Nee, ik denk dat ik die behoefte niet heb. Maar ik betwijfel of ik dat volledig kan verwoorden op dit moment. Maar de kern zit volgens mij daarin dat wij nu een harmonisatie doen. En daarmee zorgen dat peuterspeelzaalwerk nu straks één wordt met kinderopvang en daar zijn meerdere spelers op de markt. En wij door het stimuleren tot samenspraak en daarmee samenwerking proberen de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarin zitten precies de belangen van de verschillende ondernemers. Want als zodanig gaan wij niet over de keuze die ouders maken in de markt, daar gaan ouders zelf over. Het enige wat ik zou graag met de heer Van Houweling zou willen voorkomen, is dat door de beweging die wij in gang zetten, de ene ondernemer bevoordeeld wordt boven de ander. En dat zou kunnen gaan gebeuren, omdat wij die ene ondernemer in een eerder stadium al VVE hebben herbevestigd, mag ik het even zo zeggen. En daarvoor hebben wij die 25% eenmalig in willen zetten voor jou. Ga daar in ieder geval mee in gesprek. Dat is wat wij aan het doen zijn. Daarmee hebben wij volgens mij alle belangen ook wel omschreven.
Ik kijk de kring rond of dit een hamerstuk wordt of dat hier in de raad nog over gedebatteerd moet worden. Wordt er over gesproken in de raad? Dan wordt het een bespreekstuk. Dan constateer ik dat wij aan het eind gekomen zijn van de agenda. Ik dank jullie allen zeer hartelijk voor jullie bijdrage en ik sluit de vergadering.